En ook vanavond, broeders en zusters, gaan wij naar 1 Korinthe 12. Waar ik lees vanavond vanaf vers 13. 1 Korinthe 12 vanaf vers 13. Want ook wij allen zijn door één geest tot één lichaam gedoopt. Het zij Joden, het zij Grieken, het zij dienstknechten, het zij vrijen. En wij zijn allen tot één geest gedrenkt. Want ook het lichaam is niet één lid, maar vele. En in de voet zeide, terwijl ik de hand niet ben, zo ben ik van het lichaam niet. Is er daarom niet van het lichaam? En in het oor zeide, terwijl ik het oog niet ben, zo ben ik van het lichaam niet. Is er daarom niet van het lichaam? Ware het gehele lichaam het oog, waar zou het gehoor zijn? Ware het gehele lichaam gehoor, waar zou de reuk zijn? Maar nu heeft God de leden gezet en ieder van dezelfde in het lichaam gelijk hij gewild heeft. Waren zij allen maar één lid, waar zou het lichaam zijn? Maar nu zijn er wel vele leden, doch maar één lichaam. En het oog kan niet zeggen tot de hand, ik heb u niet van noden, of wederom het hoofd tot de voeten, ik heb u niet van noden. Ja, veeleer de leden die ons dunken de zwakste des lichaams te zijn, die zijn nodig. En die ons dunken de minst eerlijke leden des lichaams te zijn, dezelfde doen wij overvloediger eer aan. En onze onsierlijke leden hebben overvloediger versiering. Doch onze sierlijke hebben het niet van noden, maar God heeft het lichaam al zo samengevoegd, gevende overvloediger eer aan hetgeen gebrek aan hetzelfde heeft. Opdat geen tweedracht in het lichaam zij, maar de leden voor elkander gelijke zorg zouden dragen. En het zij dat één lid leidt, zo leiden al de leden mede. Het zij dat één lid verheerlijkt wordt, zo verblijden zich al de leden mede. En gij lieden zijt het lichaam van Christus en leden in het bijzonder. En God heeft er sommigen in de gemeente gesteld, ten eerste apostelen, ten tweede profeten, ten derde leraars, daarna krachten, daarna gaven der gezondmakingen, behulpsels, regeringen, menigerlei talen. Zijn zij allen apostelen, zijn zij allen profeten, zijn zij allen leraars, zijn zij allen krachten, hebben zij allen gaven der gezondmakingen, spreken zij allen met menigerlei talen, zijn zij allen uitleggers, doch ijvert naar de beste gaven. En ik wijs u een weg die nog uitnemender is. Tot zover. En zo gaat de apostel dan uitgebreid in. En uitgebreid is nog een understatement, vrees ik. Maar zeer uitgebreid dan gaat hij in op de situatie van de gemeente die geacht wordt één geheel te zijn. Hetgeen echter niet betekent dat alle gelovigen identiek zijn. Integendeel, de gedachte is juist dat binnen dat ene lichaam van Christus verscheidenheid is, zoals die verscheidenheid ook gevonden wordt in de leden van het menselijk lichaam, want dat wordt hier uitgebreid en ten overvloede tot voorbeeld gesteld. Niettemin zegt de apostel in vers 13, wat min of meer het hart, het centrum van dit hoofdstuk ook is, hij zegt, wij zijn allen door één geest tot één lichaam gedoopt. Het zijn Joden, het zijn Grieken, het zijn dienstknechten, het zijn vrijen. En wij zijn allen tot één geest gedrenkt. Waarbij het erom gaat dat wij weliswaar allen zijn. Dat wil zeggen verschillend. Niettemin wij allen, en dus ook niemand uitgezonderd. Wij allen zijn één lichaam. Om de eenvoudige reden dat hetzelfde leven in ons is. Namelijk dezelfde geest. En dat maakt ons tot één lichaam. De gedachte is namelijk dat wij allen deel hebben gekregen aan de inwoning van Christus. Aan de inwoning van wat wij gewend zijn te noemen de Heilige Geest. Ik ben geneigd altijd dat een beetje te omzeilen, omdat het dikwijls tot misverstanden leidt. Want het punt is natuurlijk dat inwoning van de Heilige Geest volstrekt hetzelfde is als inwoning van Christus. Want Christus is de Heilige Geest in ons. Voor zover wij een nieuw leven, een nieuwe natuur hebben ontvangen, is dat inderdaad niet anders dan het leven van Christus in ons. En waar de geest in ons leeft, is het Christus die in ons leeft, enzovoorts. En dan heb ik het nog niet uitgebreid genoeg gezegd, want aan de hand van Johannes 14, is het geloof ik nog net, wordt zelfs gesproken over de inwoning van God zelf. Het goddelijk leven, het leven van Christus, het leven van de geest Gods. Waar de Heer Jezus zegt, mijn vader en ik, wij zullen woning bij u, bij hem staat er dan, bij de gelovigen, wij zullen woning bij hem maken. Dat zegt de Zoon En onder wij verstaat hij de Vader en de Zoon, maar het wordt gezegd in verband met de belofte van de inwoning van de Heilige Geest. Dus dan hebben we drie bij elkaar. En als u zegt dat is dus een drie-eenheid, dan zeg ik perfect, dat is een drie-eenheid. Er is namelijk helemaal geen verschil. In de praktijk namelijk is het volstrekt hetzelfde. En de gedachte is dus ook heel uitdrukkelijk dat niet een verschillende geest in een ieder van ons woont. Dikwijls wordt dat wel gesuggereerd. Mede omdat dikwijls ook onderscheid gemaakt wordt tussen de geest van God als zodanig en dat wat in ons woont, of hij die in ons woont. In werkelijkheid is daar echt geen verschil tussen. Er mogen dan verschillende omstandigheden zijn, maar niettemin is het diezelfde geest van God die woont in u en in mij, en daardoor zijn wij met elkaar verbonden. Wij zouden ook uit dat bewustzijn leven. En ik ga er nog niet eens op het vers in, maar schiet me van alles te binnen wat ik dan toch wel graag even kwijt wil. Wanneer we ons namelijk bewust zijn dat één en dezelfde geest in ons werkt, dat één en dezelfde Heer, want dat was de andere uitdrukking uit vers 5, in ons werkt, dan betekent dat ook, dan weten wij ook dat wij ook organisch met elkaar verbonden zijn. Dat is een verbinding die wij weliswaar niet aan kunnen tonen, waar wij de vinger niet bij kunnen leggen, maar niettemin, het is wat de schrift ons leert. En in de praktijk betekent dat ook, en nou ja, dan zeg ik maar weer eens iets vreemds, maar in de praktijk betekent dan, dat dan ook dat organisatie van de gemeente in werkelijkheid en gewoonlijk gaat ten koste van de werking van de geest. Omdat onze organisatie de neiging heeft, het hoeft niet noodzakelijk, hoor, begrijp je me goed, maar het is erg riskant. Onze organisatie heeft de neiging om de werking van de geest Gods te belemmeren. Eenvoudig omdat wij zelf de dingen organiseren, omdat wij denken dat er kennelijk geen organisme is. U weet, organisatie is het organiseren van de dingen, omdat wij denken dat het geen organisme is. Als het een organisme is namelijk, valt er niks aan te organiseren. In het algemeen gesproken, moet ik u zeggen. Want er zijn natuurlijk uitzonderingen op te bedenken. Maar gaat mij nou niet om de uitzonderingen. Natuurlijk moet er af en toe wat geregeld worden, daar gaat het niet om. Het is nuttig als je daar een wat vaste organisatie voor hebt. Maar men zou zich als organisatie in elk geval bewust zijn dat men niet in het werk van het organisme in de weg zou staan. Het betekent gewoon in de praktijk dat als ik, neem ik een voorbeeld van het menselijk lichaam, mijn lichaam notabene, als ik jeuk heb aan mijn rechterhand, dan krap ik eraan met mijn linker en andersom. Maar als ik jeuk heb aan mijn rechterhand, maakt mijn linkerhand daar helemaal geen zorgen om. Die doet dat gewoon, weet u wel. Want dat wordt ergens van boven geregeld. Mijn rechterhand heeft er geen weet van, mijn linkerhand ook niet. Dat staat trouwens in de Bijbel. Laat uw linkerhand niet weten wat u rechterhand doet. Al ben ik stellig van overtuigd dat dat gaat over het spelen van accordeon. Maar dat heb ik vroeger eens geleerd, tenminste. Maar u begrijpt toch hopelijk waar het om gaat. Die handen maken daar zich niet druk over. De een heeft wat nodig, de ander kan erin voorzien. Dat gebeurt ook. En dat gebeurt via het hoofd, is het idee. Althans, zo staat het in de Bijbel. Ik heb het nooit uitgezocht of dat zo is. Ik heb alleen gehoord dat als het hoofd niet functioneert, dan functioneren die handen ook niet. Dus ik bedoel, dat zal dus ongetwijfeld wel zo wezen. Maar het gaat er gewoon om dat het eenvoudig Bijbelse waarheid is. Als wij dus leren dat Christus ons hoofd is, dan moeten we dat niet rubriceren en zeggen, oh ja, dat hoort bij wie Christus is. Punt 1, punt 2, punt 3 en ergens ertussen. Hij is ons hoofd, dan weten we dat. Daar gaat het niet om dat je dat weet. Het gaat erom dat je bewust bent dat het zo is en er ook op rekent. En dat gaat naar twee kanten toe. Wij zouden als leden van het lichaam van Christus er weliswaar op rekenen, maar ik had het in de tweede plaats moeten zeggen. Wij zouden er weliswaar op rekenen dat wij van de Heer zelf en in de praktijk dus gewoonlijk via andere leden van datzelfde lichaam hulp zouden ontvangen waar dat noodzakelijk is. Mijn rechterhand kan namelijk niet zichzelf krabbelen, behalve hier net in het midden, maar dan houdt het wel op. Dus dan zijn andere, het is toch heel simpel, er zijn andere leden voor nodig en die zullen door het hoofd ook inderdaad gebruikt worden, lijkt mij. Maar wat van veel groter belang is natuurlijk, dat wij ons ook bewust zijn dat wij er in hoofdzaak zijn tot hulp van andere leden. Net zo goed, want het werkt natuurlijk naar twee kanten. En voor zover wij aanspraak kunnen maken op hulp, op deze manier, op dezelfde wijze, zijn wij ook verplicht tot hulp aan anderen. Beide gelijkelijk. Het een niet zonder het ander. En we zullen ons dat bewust zijn. Betekent tegelijkertijd dat de praktische organisatie daarvan niet bij ons berust, maar bij de Heer zelf. En voor zover wij organisaties hebben, zouden die erop gericht moeten zijn om dit soort dingen mogelijk te maken of te ondersteunen of wat dan ook. Dat is het. En dan zeg ik voor zover dat noodzakelijk is, want in de praktijk is dat weinig nodig, laat ik u dat zeggen. Maar goed, dat me weer even terzijde. Maar daar gaat het om. Deze belangrijke waarheid namelijk, dat wij leden van elkander zijn, want wij zijn leden van Christus. En dus leden van elkander. Maar het een en ander gaat onder de leiding, want ik zou niet weten welk andere woord ik moet gebruiken, onder de leiding van Christus zelf. Dan wel onder de leiding van de Geest zelf. En hoe het werkt, kan ik u ook wel vertellen. Het werkt via ons hart. Ja, dat is gewoon zo. Dat werkt via ons hart. Hoofd en hart namelijk. Het hoofd werkt in elk geval via het hart. Als het hart niet doet, dan kan het hoofd ook niks doen namelijk. Dat heb ik me ook eens laten uitleggen op de lagere school, geloof ik nog. Maar anders dan. Hè. Nou, even vanuit de schrift. De gedachte is namelijk, dat weet u waarschijnlijk, dat onder het oude verbond, onder de wet, wordt van alles geregeld. Er wordt georganiseerd, namelijk om de eenvoudige reden dat het volk levend onder de wet geen organisme is. Dus wordt er georganiseerd. Dat heet wet. Regeltjes, of hoe dat maar heten mag, hè. Gepubliceerd in het orgaan. Toch of niet? Dat zo heet zoiets, toch? Nou goed. Zal ik maar niet verder aan. Maar het is inderdaad zo. Nou goed, dat is onder de wet. Dan wordt het bij wet geregeld, wordt het voorgeschreven, opdat iedereen zou weten wat hij onder omstandigheden zou moeten doen. Of laten. Want dat kan natuurlijk ook. Dat is het oude verbond. Onder het nieuwe verbond namelijk is de situatie totaal anders. Want onder het nieuwe verbond is het volk dat daaronder leeft. En tot op heden is dat alleen maar de gemeente. Dus over iets anders hoeven we het niet te hebben. Het volk dat daaronder leeft is niet een organisatie, maar is een organisme. Niet omdat ze leven onder dezelfde wet, want het is niet zo. Maar omdat de leden van het volk deel hebben aan dezelfde geest. Aan hetzelfde leven namelijk. Daarom zijn ze elkanders leden. En daarom vormen zij een organisme. En de beginselen van het organisme, de werking van dat organisme, loopt via het hart, zoals u zegt. Want het oude verbond was georganiseerd via de wet. Nou ja, het kwam van de wetgever natuurlijk, de organisatie als zodanig. De inrichting ervan kwam van de wetgever. Maar in de praktijk functioneerde het een en ander via de wet. Die schreef voor wat de mens onder bepaalde gegeven omstandigheden zou moeten doen en laten. En onder het nieuwe verbond is het zo dat de tegenhanger van de wet, moet ik dan zeggen, maar het heet dan ook wet, geschreven is in de harten der mensen. Het is hier binnen, in het hart, en via het hart worden wij ook als kinderen Gods bestuurd. Dat wil zeggen, de geest maakt gebruik van ons hart en daarmee van onze gevoelens, daarmee ook van ons denken, want die twee dingen worden beide geacht te zetelen in het hart. Van die dingen wordt gebruik gemaakt van Gods wegen of vanwege de geest om ons in te schakelen. En dat geeft mij een aardige aanleiding om weer eens een keer, dat doe ik misschien wel elke maand minstens, maar om weer een keer terug te grijpen naar Romeinen 12. Ik durf het niet eens meer op te zoeken, want dat weet u hoe dat was, hè? Romeinen 12. Ik bid u dat gij uw lichaam stelt tot levend, God een welbehagelijk offer. Om wat te doen, uiteraard. Dat kan niet missen. Wat dan? Dat wordt niet gezegd. Er wordt eerst gezegd, wordt deze wereld niet gelijkvormig? Eigenlijk wordt het denken van deze wereld niet gelijkvormig, namelijk de aion, de eeuw, wordt de eeuw niet gelijkvormig, maar wordt veranderd door de vernieuwing van uw denken. Dat is het hart. Dan wel geest, kan ook, maar bijvoorbeeld het hart. De verandering van uw denken, opdat gij mocht proeven welke de goede en welbehagelijke wil van God zij. tot op heden heb ik dat in ieder geval hier alleen in verband gebracht met de algemene verandering van denken, doordat wij onderwezen worden uit de schrift, opdat wij in het algemeen, en maar misschien ook specifiek, zouden verstaan welke verantwoordelijkheid wij in het algemeen zo in ons leven, heel ons leven door, hebben tegenover de Heer. En we praten dan dus weer over die geestelijke gaven. Daar ging het ook over in Romeinen 12. Opdat gij moogt verstaan, beproeven welke de goede en welbehagelijke wil van God zij. Voor uw leven in het bijzonder, voor uw individuele leven dus. En dat gaat dan over gaven waaraan wij trouw zouden zijn enzovoorts. Meer gedetailleerd echter kan het ook worden toegepast. Meer nauwkeurig. Want dat heeft te maken met niet slechts... één verantwoordelijkheid waaraan wij continu trouw zouden blijven, maar dat heeft ook te maken met wat we incidenteel wellicht zouden doen. En dat is nog niet helemaal hetzelfde, want onze bediening, onze gave of hoe het maar heten mag, mag dan er één zijn die wellicht in een functiebeschrijving gevat kan worden, bij wijze van spreken. Maar de vraag is nog maar wat wij, terwijl wij onze functie vervullen en dus onze gaven bedienen, wat wij onder bepaalde omstandigheden zouden moeten doen. En ik zeg altijd, dat zeg ik trouwens al jarenlang, wij zouden moeten doen wat ons hart ons ingeeft om te doen. Waarbij we onszelf, dat noem ik met opzet in de eerste plaats, waarbij we onszelf en vervolgens ook de Heer, bij wijze van spreken, recht in de ogen kunnen zien. Beide is een beetje moeilijk, letterlijk althans, maar ik bedoel het uiteraard overdrachtelijk en in alle ernst. Dat is waar het om gaat, eerlijk tegenover onszelf en eerlijk tegenover de Heer. Trouwens, eerlijk tegenover de Heer zijn zonder eerlijk te zijn tegenover jezelf, lijkt mij een onmogelijkheid of ik begrijp het niet goed. Maar daarom zeg ik eerst eerlijk tegenover jezelf en dan eerlijk tegenover de Heer. En men zou het dan doen en men zou dan zijn beslissing nemen naar eer en geweten en er dus ook nooit spijt van hebben. Want wat men naar eer en geweten doet, betreurt men nooit. Dat is waar. Dat is waar. Er zijn heel veel dingen waar ik veel verdriet, veel ellende van gehad heb, die ik naar eer en geweten gedaan heb. Maar ik zeg met de hand op mijn hart, ik zou het precies weer zo doen. Als het weer voor stond, deed ik het precies weer zo. Naar eer en geweten, eigen keuze maken en daarmee de verantwoordelijkheid dragen. En daarmee trouw zijn aan de Heer, dat is waar het om gaat. Hè? En wat er dan ook van terecht komt. Nou, zo zouden wij leven. De aardigheid is, en het wordt ook op vele plaatsen verteld in het Nieuwe Testament. De aardigheid is dat wij onze harten eerst, want dat komt echt eerst, zouden vullen met het woord Gods. En daarna is het ook verantwoord om vanuit het hart te leven. Maar dat moeten we dan ook consequent doen. Niet vragen naar wet, maar vragen naar de dienst aan de Heer enzovoorts. En eerlijk blijven tegenover hem. Men mag aannemen, ik zeg dat een beetje terughoudend, men mag aannemen dat waar we onze harten vullen met het woord Gods, zal ook de vrucht van dat woord vanuit het hart naar buiten komen, zal ik maar zeggen. Zal gestalte krijgen, of hoe zeggen ze iets? Ik weet wel hoe je het zegt hoor. Dan zal Christus in ons leven gestalte krijgen. Dan zullen wij veranderd worden naar zijn beeld. Niet dat we dan net zo'n mooie neus hebben of zo. Dat bedoel, dat heeft niet met ons uiterlijk te maken, zoals sommigen denken. We moeten er niet aan denken dat we er straks allemaal net zo uitzien als de Heer zelf. Dan zou ik hem niet meer kunnen vinden. Dat meen ik. Dat zou ik betreuren. Dat is dus ook niet zo. Het gaat niet zozeer om het uiterlijk. Bovendien het uiterlijk van ons zal na de opname van de gemeente niet gelijk zijn. Dat wordt op vele plaatsen ook gezegd. Waar het om gaat is dat wij in ons praktisch leven zouden veranderen naar zijn beeld. En dus inderdaad zouden denken hoe hij denkt, zouden voelen hoe hij voelt, zouden reageren zoals hij reageert enzovoort. Dat is het verhaal. De gezindheid van Christus zouden we krijgen namelijk. Dat is een inwendige aangelegenheid. Het heeft alles met het hart te maken. En daarom ook het leven onder het nieuwe verbond, ook het functioneren als lid van het lichaam van Christus onder dit nieuwe verbond is niet een kwestie van voorschrift en van wet enzovoorts. Kijk, als je een hand bent om dan net zo op net zo'n laag niveau te spreken als dat de apostel Paulus dat hier doet. Als je een hand bent, dan heb je de functie van hand. Maar dat is één ding. En dat is de gave die je dan hebt, de verantwoordelijkheid die je hebt. Je moet alles doen wat je als Hans zou moeten doen. Maar de vraag is wat je onder bepaalde omstandigheden als Hans zou moeten doen. Neem ik een C-akkoord of een G7? He? Om risico te vermijden speel ik alleen een G. Dan heb ik ze allemaal. Maar goed, laat maar zitten. Dat kan allebei. Maar bij wijze van spreken, er moet soms een keuze gemaakt worden. Hoe doe je dat? Nou, op deze wijze. Dat moet gaan met volle overtuiging vanuit het hart. En als het echt onzeker is, wel nu. De weg die wij zouden gaan in afhankelijkheid van de Heer is altijd de weg van de Heer, of het nou links of rechts is. Dat is wat de schrift leert namelijk. Hij zal het zegenen, gebruiken enzovoort. Wij zullen ons daar niet al te veel zorgen over maken. En pas als wij dus de organisatie van ons eigen leven, dan wel de organisatie van onze eigen gemeente, als ik het zo mag zeggen, in hoge mate relativeren, dat wil zeggen achteruit zetten. Zo. Natuurlijk moet je organiseren, dat kan gewoon niet anders. Maar het zou niet het belangrijkste zijn. Het zou ondergeschikt zijn, wij zouden ons overgeven aan de Heer en voor de rest inderdaad op hem vertrouwen. En dan, inderdaad, dan zal het woord God zijn uitwerking in ons hebben. Dan zal Christus gestalt in onze levens krijgen, of hoe dat maar genoemd mag worden. Maar dan werkt ook inderdaad het organisme. Dan werkt ook het hoofd, bedoel ik maar. Hè? Op die manier gaat dat. Alleen het enige risico van het verhaal is, dat verhaal, het risico van de hele, hoe moet je zeggen, van de opvatting is, dat wij zouden leven vanuit het hart voordat het gevuld is, of terwijl het onvoldoende, maar ik praat liever in zwart-wit, omdat het duidelijker is, hè, voordat het gevuld is met het woord Gods. Want dan, zegt de schrift, ja, uit het hart komen voort, dubbele punt, en dan zal je gedacht zien wat een ellende uit het hart voorkomt. Van nature. Maar daartoe ook zou het eerst gevuld worden met de geest, met Christus, of zullen we hetzelfde lage niveau houden? Voor dat doel namelijk zou eerst de Heer Jezus in je hartje wonen. Want dat is heus hetzelfde. Kortom, het woord van Christus zou in ons wonen, rijkelijk bij voorkeur, en zo zou het werken. Vandaar dat voor alles, voordat ook maar iets praktisch aan de orde is, zou men zijn hart vullen met het woord van God. En dus gewoon zou men komen tot kennis van de Bijbel. En dan nog simpeler en strakker gezegd, men zou zich bezighouden met Bijbelstudie. Ook al zou je niet begrijpen waar het allemaal voor nodig is, zal ik maar zeggen, of waarom je bepaalde dingen moet weten. Het gaat er gewoon om dat het woord God in je moet zijn, het woord van God moet in je zijn, want dat wordt door de Heer gebruikt. Zonder kennis daarvan, zonder dus kennis van Christus zelf, zonder kennis van God en zijn werk, is het onmogelijk dat wij zouden leven conform zijn werk. Of zouden denken conform zijn denken enzovoorts. En aan de andere kant, waar wij ons hart, er zijn natuurlijk ook die zeggen, ja, maar je kunt wel bezig blijven met Bijbelstudie, maar wat heb je er in de praktijk aan? Wel, ik moet u zeggen, als ons hart niet gevuld is met het woord van God, komt er in de praktijk van uw leven zo zonder meer niks terecht. Zo zit dat gewoon. Het is niet een kwestie van praktiseren en tot ondersteuning een beetje Bijbelstudie. Nee, het is je bezighouden met het woord van God. Bijbelstudie is natuurlijk een wat hooggegrepen term, denk ik altijd. Het klinkt wat intellectueel en daar ben ik wat allergisch voor. Niettemin, wij gebruiken de term wel altijd, want dat is wel wat het is. En ik gebruik de uitdrukking zo vaak om aan te geven dat het een serieuze aangelegenheid is. Het is niet maar een beetje mediteren. Het is ook niet stille tijd houden, wat het ook wezen mogen, want dat heb ik nooit helemaal goed begrepen. Dat ligt aan mij, maar heb ik nooit helemaal begrepen. Het is ook niet een stukje lezen of zoiets, een hoofdstuk of zo, of voor mij maar een Bijbelboek. Dat is het gewoon niet, want dat is veel te oppervlakkig bezig zijn. Dat dringt niet door. Het gaat om concrete zaken. Kennis, reële kennis, concrete kennis van wat God heeft willen bekendmaken in zijn woord, dat is waar het om gaat. En waar wij die kennis hebben en ons die dingen bewust zijn, want daar gaat het natuurlijk om, daar zal dat bewustzijn ook tot uitdrukking komen in ons bewustzijn. En dat bewustzijn is weer bepalend voor de wijze waarop wij reageren onder of in de omstandigheden. En dat is een moeilijke manier om te zeggen, daaruit leven wij. Ik moet u zeggen, er zijn heel wat punten waar ik in de loop der jaren, gewoon algemeen, niet bijbelse waarheid bedoel ik, maar gewoon dingen met betrekking tot het leven als zodanige, wereldbeschouwing, en dat zijn van die grote woorden. Maar u over bepaalde dingen denkt, ook in de maatschappij, de samenleving, weet je wel, dat soort dingen. Er zijn heel veel dingen waarin ik echt compleet veranderd ben van gedachten, zonder dat argumenten gewijzigd zijn. Maar gevoelens daarachter, dat is veranderd. De positie van waaruit men de dingen beziet is veranderd. Dat wil zeggen, argumenten die vroeger zwaar telden, die wegen nou niet zo zwaar meer. En dingen die je vroeger niet wist of die je niet relevant vond, die vind je nou wel relevant. Zo gaat dat gewoon. Verandert niet echt wezenlijk wat in heel de argumentatie, in heel de situatie, maar de positie die je daarna erin inneemt, wel. En dat komt gewoon voort uit verandering van denken. En het komt eigenlijk uit voort doordat de eigen menselijke positie verlaten wordt, waarbij men de positie van de Heer zelf gewoon inneemt. Want naarmate wij weten hoe de Heer op de dingen reageert en hoe hij ze bezag, en wij geloven in hem immers, dan zullen wij op dezelfde wijze als hij die dingen gaan zien. We kunnen moeilijk in conflict raken met hem. Toch? Ik bedoel, van nature zijn mensen geneigd zondaren, misdadigers te veroordelen, om maar eens wat te noemen. En naar de mens gesproken is het ook dringend noodzakelijk. Weet je wel. Maar van Gods wegen, ja, wordt er toch anders tegenaan gekeken, hoor. Niet dat de misdadiger niet gestraft wordt, dat is een ander verhaal. Maar hem wordt wel degelijk genade geboden. En God heeft hem lief. Dat zo zonder meer. Dat verandert toch, standpunten toch. Hè? Ja. Nou goed. Laat ik me verder niks over zeggen. Maar het gaat inderdaad om de verandering van denken. Om de vulling van het hart met andere dingen dan die er van nature in zitten. Voor zover er wat in zit van nature dan. Het gaat dus om een andere verandering van denken en daarmee de verandering van gezindheid. En vervolgens de verandering van levenswijze. Tot slot is het zo dat heel ons leven in de praktijk bestaat uit het reageren op omstandigheden vanuit onszelf. En waar de omstandigheden wellicht niet wijzigen, wel wij zelf. Dat wat in ons is, dat kan wel veranderd worden. En dat is uiteraard de bedoeling. En zo zouden wij in ieder geval onze positie innemen in de gemeente, in ondergeschiktheid aan de Heer en afhankelijkheid van hem. En als u niet weet wat u onder omstandigheden moet doen, dan moet u zich eens afvragen wat de Heer onder die omstandigheden vermoedelijk zou doen. Dat wil wel helpen. Alleen kom je dan dikwijls bij een optie terecht waar je nog niet aan gedacht had. Toch? Nou goed. Maar dat is wel waar het om gaat. En zo zouden wij in de gemeente, of moet ik zeggen, zo zouden wij als christenen functioneren. Als leden van dit ene lichaam, op grond van dat dezelfde geest in ieder van ons is. En onze verantwoordelijkheid is om ons voor die geest, en daarmee dus ook gewoon voor het woord van God, open te stellen. Nou goed. Terug dan nu naar vers 13 van 1 Korinthe 12. Want ook wij allen zijn door één geest tot één lichaam gedoopt. Ik heb het vorige keer uitgebreid verteld, dus ik zeg het nu heel kort. Er wordt dikwijls heel mystiek over gedaan, dat door één geest gedoopt zijn, over geestesdoop en hoe dat allemaal heten mag. Er is hier echt niks moeilijks aan. De gedachte is gewoon dat één geest heeft ons gemaakt heeft tot één lichaam. En de term dopen is gewoon ontleend aan de uitspraak van Johannes de Doper. In alle evangeliën eenmaal, daarna in de handelingen door de Heer Jezus geciteerd en vervolgens door Petrus geciteerd. En in alle gevallen ontleend aan, ik doop u wel met water, maar hierna komt een die zal u met de Heilige Geest dopen. Zodat daarmee gezegd wordt dat de term doop in de geest of door de geest feitelijk ontleend is aan doop door of in water. Want het blijft tenslotte een rare uitdrukking, doop door de geest. Hè? Maar het heeft van alles van doen met dat water. Dat lijkt me duidelijk, daar is de uitdrukking ook aan ontleend. En de gedachte is dan vervolgens dat de doop in water niet alleen uitbeeldt afwassing van zonde, want dat is wat het uitbeeldt. de beeld niet alleen uit dood en opstanding. En dat is niet echt wat anders, want daardoor worden zonden gereinigd. Worden wij van zonden gereinigd, toch? Dat is wat het is, doop. Maar tegelijkertijd drukt het ook uit hoe men gedoopt wordt door de geest. En dan inderdaad daardoor wordt toegevoegd aan één lichaam, aan één levend organisme. Dat beeldt het ook uit. En onder alle omstandigheden betekent het gewoon, het is een uitbeelding van wedergeboorte. Waarbij wij bij doop weliswaar geneigd zijn te denken aan onderdompeling, dat is ook zo, maar het is iets meer dan dat. Het is niet alleen onderdompelen, maar het is ook doordrenken. Sir, heb je ons een spons ondergedompeld? Ja. Nou, dat is het. Ja. Dat ding wordt doordrenkt, als het goed is. En dat zit er ook aan vast. Dat is ook wat het begrip dopen feitelijk betekent. Want als ik er nou heel diep op zou moeten ingaan, dan zou ik zeggen, als je voor het woord doop een term wil hebben die altijd past, dan is het die van eenwording met. Opgaan in. Eenwording met. Het is dus precies hetzelfde als in Romeinen 6. Dat vind ik altijd aardig, want daar wordt gesproken over de doop in Christus. We zijn gedoopt in Christus, betekent ook maar gewoon. Ja, maar gewoon. Maar dat betekent gewoon, wij zijn één plant met hem geworden. Maar dat staat gewoon drie versen verder. Eén plant. En waar plant toch iets ongelukkigs is, omdat we dan meteen aan een geranium denken. Vullen wij gewoon in organismen. Nou, dat is wat het is. Dat is de gemeente namelijk. Eén levend organisme. In Christus gedoopt en dus één levend organisme geworden. Of verbonden met dat levende organisme. Dan zie je ook de gedachte. Het staat er zelfs uitdrukkelijk bij, want we zijn hier bij de Corinthiërs, dus alles wordt uitgelegd. Er staat dus, want ook wij allen zijn door één geest tot één lichaam gedoopt. Tussenzinnetje en dan. En wij zijn allen, of namelijk wij zijn allen, tot één geest gedrenkt. En die uitdrukking tot één geest gedrenkt betekent natuurlijk gewoon, wij zijn van één geest doordrongen. Gedrenkt in één geest, dat kan ook. Een iets zwakkere vertaling is die van, wij drinken al aan dezelfde geest. Ik geloof dat het ergens in een van de vertalingen staat. Of ik ben naar buis. Maar goed, maar het is veel meer dan dat. Het is niet drinken aan, hoewel het dicht in de buurt komt. Het is doordrenkt zijn met. Nou, dan kom ik even van de hele andere kant binnen vervolgens. Die geest Gods namelijk, die geest van Christus, maakt deel uit van de hemelse dingen. En van de hemelse dingen heb ik u wel eens verteld, die zijn niet zo ver weg. Die zijn hier dicht bij ons. En in feite om ons. Het zijn onzienlijke dingen, onzienlijke wereld. Die derde hemel, weet u wel, daar waar Christus is. Dat is om ons. Maar vervolgens wordt van ons gezegd, op grond van onze wedergeboorte, dat die geestelijke, die hemelse dingen niet alleen om ons zijn, maar ook inderdaad in ons. Ik heb wel eens gezegd, de hemel strekt zich uit tot op de aardbodem, maar als daar een mens loopt op de aardbodem, dan maakt hij als het ware een gat in de hemel. Het is misschien een wat erg plastische voorstelling van zaken, maar het wil wel helpen om het te onthouden. Het punt is namelijk dat wij, kinderen Gods, weliswaar op de aardbodem lopen, maar wij maken geen gat in de hemel. De hemel gaat dwars door ons heen. Wij maken er namelijk deel van uit. Dat is het verhaal. Daarom geloof ik ook dat als op dit moment de opname van de gemeente plaatsvindt, dan zijn we nog steeds hier in dit zaaltje. Alleen, nou is het aardse aspect verdwenen. En wordt dus het hemelse geopenbaard. Nou ja, in ieder geval aan ons. Dat is toch opname van de gemeente. Dan worden hemelse dingen ons zichtbaar gemaakt. Nou, dat is precies waar het om gaat. Hè. Het oude is weg, is veranderd of wat er wezen mag. En alleen het hemelse blijft over. Maar we zijn nog steeds hier dan. Dat denk ik, dat lijkt mij te kloppen. Gewoon overal waarin de Bijbel over deze dingen gesproken wordt. Nou goed. Waarna ik de indruk heb dat afstand vervolgens ook geen rol speelt. En dus plaats ook niet. Dus of je dan nog kan zeggen, we zijn hier in elk geval, ja. Misschien nog ergens anders ook, dat weet ik niet. Dat weet ik domweg niet. Want daar lees ik niks over in de Bijbel. Ja, moet even voorzichtig worden dan. Ja. Ja. Ja, ik durf er nooit te veel over zeggen, want dan, dat krijg ik altijd terug te horen. Ik heb altijd het idee van, dus de opname van de gemeente plaatsvindt en ik merk dat, dan zet ik nog even de deur open voor de kat. Of zoiets, weet je wel. Of zoiets. Of stiekem breng ik hem bij de buren naar binnen, die hebben vast wel een deur open staan. Mij zien ze toch niet. En die kat die binnenkomt vliegen. Weet je veel. Ik weet het niet hoor, ik weet het niet. Maar ik kan me dat zo voorstellen. En als je zegt, vindt vergezocht, dan zeg ik, wat dacht u dan van dat u, als u in de auto zit, zal ik maar zeggen, en u rijdt met een gangetje van 140, dat mag wel niet, maar ja, met een gangetje van 140 over de snel in Duitsland dan. Vooruit. Wat doe je dan? Huh? Ben je ineens weg? Laten we die auto een ravage veroorzaken. Sommigen zouden het leuk vinden als dat gebeurde. Hetgeen blijkt uit de film die erover gemaakt is. Maar goed. Of zetten wij gewoon eerst die auto aan de kant? Waarom nou niet? Ik zou het echt niet weten. Waarom niet? U misschien niet waarom wel. Maar ja, goed, dan strepen we dat tegen elkaar weg. Dan weten we dus niks, hè? Maar waar het maar om gaat, is dat die hemelse dingen, die zijn niet alleen om ons, zoals dat bij de natuurlijke mens het geval is. Die hemelse dingen zijn ook in ons. En dat is natuurlijk theorie, maar waar het in de praktijk op neerkomt, want het is wel degelijk belangrijk, is dat die hemelse dingen niet grijpen tot in de natuurlijke mens, maar in ons wel. Omdat wij er deel van uitmaken. Gaat dwars door ons heen, zal ik maar zeggen. Gaat dwars door ons lichaam. Onze lichamen worden ook beschreven als levende lichamen, notabene. Terwijl er aan ons lichaam echt niks veranderd is toen we wedergeboren werden. Integendeel, de Bijbel zegt dat ook gewoon, dat dat niet veranderd is. En toch staat er dat onze lichamen levend gemaakt zijn. Wat is er dan verschillend aan? Het verschil is dat die geest God, die geest van Christus, inderdaad in ons is en dwars door ons heen gaat, waardoor we opgenomen worden in dat hemelse geheel. En vandaar dat een brief als de Efezebrief met gemak spreekt over dat wij gezet zijn in de hemel. Nou, in dat verband zelfs iets minder plaatsgebonden, namelijk wij zijn gezet in het hemelse. Hetgeen sommigen beschouwen als een etage lager, maar dat is een misverstand. Het is niet een etage lager, want het is waar Christus is, zittend aan de rechterhand Gods, volgens hoofdstuk 1, en het is dus uitermate verhoogd. Het is niet lager, het wordt alleen wat algemener en wat breder voorgesteld. Het hemelse. Begrijp je wel? Nog afgezien van dat het specifieke term is uit Efeze, want elders heet het weer gewoon de hemel. Onze wandel is in de hemel. Toen zei iemand, ja, maar er moet eigenlijk zijn burgerschap. Dan zeg ik, ja, dat is waar, maar als er zou burgerschap gestaan hebben, zou ik weer gezegd hebben, het moet eigenlijk zijn wandel. Want het gaat namelijk om onze positie, natuurlijk, maar tegelijkertijd om een praktische positie. En de Statenvertalers hebben er een praktische positie van gemaakt. Dat blijkt ook, want het staat in Filippenzen en dat is verbazend praktisch. Namelijk, onze wandel is in de hemel. Maar dat is zo op basis van ons burgerrecht in de hemel. Het is gewoon één begrip. Wij maken er deel van. Het is niet maar een boekje waaruit blijkt. Zo'n paspoort, weet je wel. Waaruit blijkt dat we ingezetenen zijn van het Rijk in de hemel of zoiets. Hoe ver we er ook van verdwaald zijn, wellicht. Weet je wel. Dat betekent het niet. Het betekent inderdaad, wij zijn daar. Wij maken daar deel van uit. En ook in zeer praktische zin. Nou, dat is waar het over gaat. En waar wij deel uitmaken van deze hemelse en geestelijke dingen, betekent het alleen wat als deze hemelse dingen ook rechtstreeks van invloed zijn op ons. En waarop zou het nou anders van invloed zijn dan in de eerste plaats op ons denken, ons gemoed, onze gezindheid of wat er maar wezen mag. Ons bewustzijn dus feitelijk, want daar komt het denk ik in de praktijk op neer. En aangezien ons handelen daaruit voortkomt, betekent het dus dat ons handelen in hoge mate beïnvloed zou worden door de Heer zelf. Door de hemel zelf, de hemelse dingen zelf. Maar dat is natuurlijk heel het decor eigenlijk van heel de Efezebrief. Waar feitelijk geleerd wordt, en met opzet gebruik ik de term die er niet staat, maar waarop uitdrukkelijk geleerd wordt dat wij zijn een priesterlijk volk. Een volk tot dienst aan hem die in de hemel gezeten is aan de rechterhand Gods. Maar we maken deel uit inderdaad van die hemelse dingen. En daarin hebben wij deze positie. En wij zouden dus niet, en ik zeg het zo vaak, wij zouden niet onze aardse maatstaven aanleggen Niet eens voor ons leven als zodanig, al is er voor een belangrijk deel nauwelijks onderuit te komen. Maar wij zouden die aardse maatstaven in elk geval niet aanleggen voor ons geestelijk leven, laat staan voor ons gemeentelijk leven. Dat zijn andere dingen en we zouden daar op vertrouwen en we zouden de Heer, de Geest heet dat ook, dus alle ruimte geven. Of zoals er gezegd wordt, blus de Geest niet uit. Of bedroeft de Heilige Geest Gods niet, enzovoorts. Dat gaat alleen maar daarom. Namelijk, dat zouden wij toelaten. En voor zover het mystiek is en onbegrijpelijk, zeg ik, er is niks moeilijks aan. Waar het over gaat is, wij zouden onze harten laten vullen met het woord Gods. En dat zijn werk in ons laten doen. En voor de rest doet de Heer zijn werk. En als we zeggen, ja, het is dan mijn werk niet, dan zeg ik, nee, dat is ook helemaal niet de bedoeling. Het zou zijn werk zijn. Leuk ook hoe Efeze dat zegt, nou ik het erover heb. Ik ben natuurlijk weer aan het verdwalen, maar leuk hoe Efeze dat zegt. Want Efeze zegt, want we zijn uit genade zalig, wij zijn zijn maaksel geschapen in Christus Jezus. Tot goede werken, opdat wij daarin zouden wandelen. En het heeft mij in hoge mate verbaasd dat er niet gewoon staat, geschapen tot goede werken, opdat wij die zouden doen. Maar er staat op dat wij daarin zouden wandelen. Maar de gedachte is natuurlijk, de Heer zou dat doen, daar waar wij deel uitmaken van het hemelse. En vanuit zijn initiatieven, vanuit zijn coördinatie, hoe heet het allemaal, hè? Van mijn organisatie, maar goed. Maar hij bestuurt dat, hij maakt dat uit. En hij stuurt de een naar de andere en de ander naar de een. En hij zorgt dat de linkerhand de rechterhand krabt en andersom. He, zoiets, hè? Dat heb je toch? Nee, anders wordt het saxofoon spelen. Je moet met de linkerhand een bepaalde greep doen die je helemaal niet hebben wil. Maar je doet met de rechterhand er ook een en die wil je ook helemaal niet hebben. Maar samen leveren ze wel precies die noot die je wel hebben moet. We weten die handen veel. Dan heb je wel. Dat is wat het is. Gewoon coördinatie. En dat is wat de Heer zou doen. Nou goed, dan terug naar dit schriftgedeelte. Nog steeds vers 13. Wij zijn door één geest tot één lichaam gedoopt, een eenvoudig beeld. Hetzelfde leven is in ons en dus zijn wij één lichaam. We hebben niet allemaal onze eigen heilige geest. Er is maar één heilige geest in ieder van ons. Als dat niet zo was, dan kun je deze hoofdstukken net zo goed uit je Bijbel halen. En al die hoofdstukken over de gemeente als zodanig, want dan werkt het niet. Hè? Er is maar één heilige geest, die is in ieder van ons. Er is maar één Christus, er is maar één Heer en die is in ieder van ons. Hij zou bij ons zijn en in ons zijn. Nou goed, dat is wat er staat. En het eindigt met, en wij zijn allen tot één geest gedrenkt. Ik ben van mening dat de laatste zin in feite dezelfde betekenis heeft als de eerste zin. Namelijk, wij zijn doordrongen, doordrenkt, maar het is echt hetzelfde woord. In een ander dialect denk ik wel eens, maar beide in het Nederlands terechtgekomen. Wij zijn doordrongen, doordrenkt van één en hetzelfde leven. Geest. En denk anders maar aan bloed, waarmee het hele lichaam doordrenkt is uiteraard. En zenuwen en hoe maar het mag. Nou goed. Dus het is twee keer hetzelfde, want ik ben van mening dat dopen feitelijk precies dezelfde betekenis heeft. Namelijk niet slechts onderdompelen, maar inderdaad doordrenken. En voor dat doel ondergedompeld dus. Hè, hangt het dicht tegen een ander begrip. En in het midden van het vers staat dan dat het niks te maken heeft met wie wij waren. Het gaat namelijk om het werk van de geest waardoor wij één zijn. En wie wij waren doet niks ter zake. Er staat dan ook het zij Joden, het zij Grieken, het zij dienstknechten, het zij vrije. Waarin de twee meest voor de hand liggende onderscheidingen genoemd worden die er in de wereld bestaan. In ieder geval in die wereld. Namelijk het onderscheid tussen Joden en Grieken. Omdat die er natuurlijk totaal verschillende levenswijzen op nahielden. En beide waren op totaal verschillende wijze georganiseerd. Gearrangeerd, zei ik nog bijna, mevrouw. Laat de muziek maar weer loslaten. Maar op dezelfde wijze, op verschillende, totaal verschillende wijze georganiseerd. De Joden op de ene manier en de Grieken op de andere manier. En iets dergelijks geldt ook voor dienstknechten, et zij vrije. Slaven tegenover vrijen. Degene die niet eigen baas zijn en degene die wel eigen baas zijn. Staat er volkomen los van staten, want hoe dan ook, vrije of dienstknechten, Grieken of Joden. Wat het ook is, ze zijn één in Christus. Zodat inderdaad de maatschappelijke positie fundamenteel geen enkele rol speelt in het functioneren van de leden van het lichaam van Christus. Ik zei fundamenteel niet. In de praktijk overigens, dikwijls wel, maar daar hebben we het al over gehad. Want het blijft natuurlijk zo dat de gaven die de gelovigen hebben ontvangen, hebben zij ontvangen naar hun vermogen. Dat wil zeggen naar wat zij kunnen. En het zal duidelijk zijn dat bijvoorbeeld de slaaf een heleboel dingen niet kan. Eenvoudig omdat hij over zijn eigen lichaam niet in zijn eigen baas is. Dat legt beperkingen op natuurlijk. Maar het is geen fundamenteel onderscheid. Dat is maar waar het om gaat. Elk lid van het lichaam is een volwaardig lid van dat lichaam. Dat heeft met de maatschappelijke positie als zodanig niks van doen. En ook niet, heeft het niet van doen met de wijze waarop men gewend was of zelfs gewend is te leven in de wereld. Naar de oude mens bedoel ik gewoon. Dat heb je toch hopelijk, hè? Staat er volstrekt los van. Vandaar dan ook dat op bij andere gelegenheid, maar ook onder andere aan deze Corinthiërs geschreven wordt, dat wij als gelovigen elkaar niet zouden kennen naar het vlees. Het is namelijk niet ter zake doend. Het is soms ter zake doend, omdat het bepalend is, dat vlees, dat is bepalend voor de mogelijkheden die men heeft. En voor de onmogelijkheden die men heeft, zal ik maar zeggen. Dat mag er zo wezen, maar dat betreft de individuele verantwoordelijkheid van de gelovigen. Begrijp je wel? Dat is een privé aangelegenheid. Maar waar het gaat om de gemeente als zodanig, de leden in relatie tot elkaar, speelt inderdaad maatschappelijk onderscheid geen enkele rol. Tenminste, dat is de bedoeling. Dat er in de praktijk dikwijls wel een rol speelt, komt gewoon te veel omdat wij menselijke normen aanleggen. Dat is nou helemaal zo. Nou goed, meer wil ik er eigenlijk niet van zeggen. Want dat heeft ook niet zoveel zin, denk ik altijd maar. Hè. Wie men ook is in de samenleving, het is een heel andere zaak dan wie men is in de gemeentelijke samenleving. Dat is maar waar het om gaat. Dat verschil bestaat absoluut niet. Nou goed. Waarna de apostel dus weer verder gaat op dat lichaam, dat nou eenmaal een lichaam. Hij zegt het wat ingewikkeld. Nou, hij zegt het niet ingewikkeld. Hij zegt het op de meest eenvoudige manier die er is. En dan vele malen herhaald. Daar voel ik me soms wat ongelukkig bij. Want, het duurt dan zo lang. Maar in ieder geval duidt het erop dat het een zeer belangrijke aangelegenheid is. Hij zegt dan, ook het lichaam is niet één lid, maar vele leden. En daarna krijg je dat gesprek tussen de hand en de voet. Daar kan ik nauwelijks met een ernstig gezicht op ingaan en toelichten. Want het lijkt me zo voor de hand te liggen waar het over gaat. Het punt is natuurlijk dat niet alle gelovigen gelijk zijn. Dat hun bediening in de gemeente ook niet gelijk is. En dat de ene gelovige, bepaalde gelovigen zich er niet op kunnen laten voorstaan dat ze een bepaalde verantwoordelijkheid hebben, hoger dan bijvoorbeeld een ander. Want die anderen moeten er namelijk net zo goed zijn. En andersom. Er zijn er ook die misschien zeggen van, nou ja, ik heb daar verder niks mee te maken, want dat is niet aan mij om er zijn andere voorden enzovoort. Mensen die zich dus onttrekken aan hun verantwoordelijkheid, dat is een zware term in dit verband dan misschien, maar daar komt het wel op neer. Mensen die zich onttrekken aan de gemeente als zodanig. Die zich beschouwen als weliswaren gelovigen. En daarmee wellicht ook deel uitmakend in de praktijk van wat wij kennen als een plaatselijke gemeente. Maar die daar ook verder ook helemaal niks aan zich aan gelegen laten liggen. Dat kan net zo min. Want, daar staat hij dan zo. Indien het oor zeide, terwijl ik het oog niet ben, zo ben ik van het lichaam niet. Is dat daarom niet zo? Ik kan wel denken van niet. Maar zo is dat niet. Ik ben ook stellig van mening dat heel wat, laten we zeggen, kerkelijke organisatie tot doel had, dan kan ik het van twee kanten beredeneren. Laten we eerst de ene kant nemen. Dat het tot doel had om te komen tot heerschappij over die massa, die veelheid van gelovigen. Er zijn tijden geweest dat het echt een massa was, en er zijn nog landen waar het nog steeds een massa is. Huh? Dat heb je toch? Mensen die de kans zien om in de naam van God, zal ik maar zeggen, en met de Bijbel in de hand hun macht te vestigen over de christenen in het algemeen. Toch? Nou ja, dat is de ene kant. De andere kant is, en daarom werkt het ook zo goed. De andere kant is natuurlijk ook dat vele christenen aan een dergelijke constructie hebben bijgedragen. Eenvoudig omdat zij daarmee verlost worden van hun verantwoordelijkheid. Die leggen ze namelijk op iemand anders die ze daartoe hebben aangesteld. Dan wel gekozen. Er zijn van die vrije kringen zelfs, daar ben ik het best in thuis, dus vraag maar. Hè. Daarom heb ik die altijd als voorbeeld. Er zijn van die vrije kringen, die hebben altijd problemen over, wij moeten toch oudsten aanstellen. Waarom moeten ze oudsten aanstellen? Waar is dat voor nodig? Hè? Waar is dat voor nodig? Kijk, punt 1. Als men zo nodig oudsten moet aanstellen, dan betekent dat kennelijk dat er geen oudsten zijn. Want als ze er waren, hoeven ze ze niet aan te stellen. Toch? En als ze er niet zijn, dan kunnen ze ook niet aangesteld worden. Dus waar zijn we dan mee bezig? Dat kun je dus rustig vergeten. Toch? Nou, en het volgende punt is, waarom moeten de oudsten aangesteld worden? Kennelijk omdat er problemen zijn in de gemeente die men niet dragen wil en die men wil toeschuiven aan bepaalde mensen die erin getrapt zijn. Of die daarvoor daarvoor gerecruiteerd zijn. U weet wel hoe het, zoals het in de militaire dienst gaat. Vrijwilligers aanwijzen. Die zijn dan voortaan de klos. Zo werkt dat gewoon. Ik zou niet weten wat anders. Verantwoordelijkheid afschuiven. Dat is wat het is. Nou, dat zouden wij niet doen. Nooit. En dus als er geen oudsten zijn, dan zouden wij zelf ernaar streven om dat te zijn. In de praktijk niet om daartoe verkozen te worden, want dat heeft geen enkele zin. Maar om het te zijn. En om als zodanig te functioneren. En als we vaststellen, er moeten nog mensen zijn die die of die verantwoordelijkheid dragen. Nou, wat let je? Draag hem dan. Dat is helemaal geen probleem hoor. Ja, het probleem is dat men dan verantwoordelijkheid draagt en dat brengt wel degelijk problemen met zich mee. Maar je moet er niet een ander afschuiven. Maar op deze wijze ontstaan van die zware organisatorische structuren waar het werk van de geest volstrekt buiten komt te staan. Ik zeg niet dat de geest dan niet toch werkt in de individuele gelovigen, maar dat is dan ondanks de kerkelijke organisatie en niet dankzij. Zo werkt dat in de praktijk. Nou goed, dat is nou ook ons onderwerp niet, maar het is maar ter illustratie van waar het feitelijk om gaat. Hè. Men kan er zich niet aan onttrekken, dat is één. En het andere is, men zou geen gedachten koesteren hoger dan die u voegen, want zo staat het er dan bij gelegenheid. Men zou inderdaad verantwoordelijkheid dragen voor zover het kan. En voor zover men denkt dat het gebeuren moet, zou men het in de eerste plaats zelf doen. Ja. Ik ken ook mensen die hebben altijd zorgen. Ja, ik zoek eens even over wat er binnen wil schieten. Ik ken ook mensen die hebben altijd zorgen over het feit dat er te weinig zendelingen zijn. Wat een probleem, laten ze gaan, alstublieft. Als je dat vindt, dan zeg je, zie, hier ben ik, hier zend mij. En dan ga je gewoon. En zeg niet dat het niet kan, dat kan wel. Je weet toch hoe zending ontstaan, zendingsorganisaties, hoe dat ontstaan is? Oorzakelijk in de vorige eeuw, overigens. Hoe dat ontstaan is? Dat de mensen tot ontdekking kwamen dat inderdaad het noodzakelijk was om het evangelie te brengen. Dat de Gods bedoeling was. Men maakte zich daar zorgen over dat het niet gebeurt. En wat deed men? Men ging gewoon. kan al die namen niet onthouden, maar als je het nou weten wil, dan kan ik er wel eens wat verzamelen ervan. Hè? Soms bekende, soms minder bekende figuren, soms alleen plaatselijk bekende figuren. Die gewoon deden wat de rijke jongeling deed. Want hij heeft het, voor zover ik weet, ook daadwerkelijk gedaan. Ze verkochten alles wat ze hadden en ze vertrokken. Dag vader en dag moeder. En de zuster Ursula. Ja, precies. En ze kwamen nooit weer om. En ze vestigden zich ergens in China of weet je veel wat. Ook in de Arabische landen trouwens. Maar over heel de wereld, ook in Afrika enzovoorts. En ze deden dat op eigen houtje en op eigen kosten. En de belangrijkste kosten waren trouwens de kosten om er te komen. Als men er eenmaal was, paste zich men gewoonlijk redelijk aan de levensstandaard ter plaatse. En dat valt heus wel aardig op te brengen, ter plekke ook. Zo ging dat en men bracht daar het evangelie. Tegenwoordig nemen we ze dat kwalijk, want dan zeggen we, ja, ze waren geen echte zendelingen, maar het waren mensen die daar de westerse cultuur kwamen brengen. En dat soort dingen meer, en de kolonisatie ondersteunen en hoe het allemaal maar heten mag. Maar vergis u niet, er zijn velen geweest die met maar één doel naar zo'n land gingen, namelijk het evangelie brengen. En die dan in een of ander beroep kozen of zo, waardoor ze met zoveel mogelijk mensen in contact kwamen. Zoals daar is de medische zorg, en dat past heel goed bij elkaar, zoals daar is onderwijs. En wat wij in het algemeen nu zouden noemen ontwikkelingswerk. Het is de manier, maar met één doel. En men deed het niet georganiseerd, men deed het op eigen houtje. En daarna ging het mis. Want wat er daarna gebeurde, was natuurlijk dat zulke mensen bij gelegenheid oud en zwak werden, ziek of hoe dat maar heten mag. En zich niet konden handhaven dan meer. Nou, de mensen ook zonder familie dan enzovoort. Dus werden ze ondersteund door de familie thuis, wat van oudsher de normale gang van zaken was. Als mensen oud worden, worden ze ondersteund door hun kinderen. Gewoon. Dat was vroeger allemaal zo hoor. In alle landen. Daarom moest een mens veel kinderen hebben. Dan had hij een rijke oude dag. Zo zit dat gewoon. Dat is nog eens een manier om voor je pensioen te zorgen, speelman. Maar goed. Ja, dat lijkt me een redelijk prettige manier, of niet? Nou ja, laat maar zitten. Maar zoiets, hè. Zo ging dat. En wat er toen ontstond, is dat die mensen op het Sandysveld, die oud werden, zo, die werden onderhouden door de familie thuis, of zelfs inderdaad door kinderen, of door andere gelovigen enzovoorts. En die gingen dat dus organiseren. En zo ontstonden de bekende zendingsgenootschappen, waarvan er een heleboel nog tot nu toe bestaan. Ik zeg ook dat niet dat ze niet goed werk doen. Ik zeg alleen dat ze ontstaan zijn uit gebrek, zal ik maar zeggen. Bij gebrek aan beter. Maar het initiatief werd niet genomen door organisaties. Het initiatief werd genomen door mensen die zeiden, heer, hier ben ik. Zeg mij. Dat is de manier waarop het zou gaan. En helaas denk ik wel eens, gebeurt het nou niet meer, denk ik. Misschien ook wel hoor, maar het is toch tamelijk uitzonderlijk. Men denkt dat het anders moet. Men denkt dat het georganiseerd moet in samenwerking met zoveel mogelijk anderen. Internationale samenwerking ook en hoe dat allemaal heten mag. En volgens bepaalde normen en verdeelsleutels voor wat betreft de financiën en al dat soort dingen. Hoogst ingewikkeld enzovoort zou het gedacht zijn wat een kantoorpersoneel je daarvoor nodig hebt om dat geregeld te krijgen. Doodzonde vind ik het. Maar goed, wie ben ik? Maar waar het om gaat is om de persoonlijke verantwoordelijkheid die men dragen zou. Men zou dat niet afhankelijk stellen inderdaad van anderen. Men zou daar gewoon uit leven. Als de Heer wat in je werkt, zou je moeten doen. En als de Heer wat op je hart legt, moet je dat doen. En niemand anders daarvoor verantwoordelijk stellen. Ook niet van tevoren en ook niet achteraf. Dat blijft gewoon zo. Persoonlijke aangelegenheid in de persoonlijke dienst van de Heer. Waaraan fundamenteel niemand zich onttrekken kan. Begrijp je me goed? Ik zeg niet dat ieder van ons, als het even kan, naar het zendingsveld zou moeten. Ik zou niet eens weten waar het is trouwens. Nou ja, goed, dat hoef ik ook niet te weten. Maar dat is niet de bedoeling. Maar het is maar een gewoon voorbeeld. Maar in ons eigen leven, voor ieder van ons geldt dat wij hebben bepaalde verantwoordelijkheid. Als wij vinden dat ergens in voorzien zou moeten worden, op wat voor wijze dan ook. Wij zouden dat doen.
streven kan.
En bij voorkeur zelf? Want aangezien wij beloond worden voor het een en ander en van de Heer heerlijkheid zullen ontvangen, vergelding zullen ontvangen, zouden wij dus bij voorkeur het allemaal zelf doen en de voorkeur zelfs bijgekosten. Hebben die ook nog? En gezegend ben je als je dat kunt. He? Nou goed. Maar dat is waar het over gaat. Hè? En wat de apostel ook in dit schriftgedeelte eraan toevoegt, is dat als alle leden hetzelfde waren, dan was er niet eens sprake van een lichaam. Er is een lichaam dankzij de verschillende leden. En juist het verschil, wat wij zo goed waarnemen overigens, het verschil is juist in de praktijk bepalend voor deze eenheid. Een onderscheid wat er moet zijn, omdat die onderscheiden leden gezamenlijk dat ene lichaam zou vormen. Goed, daar laten we het eerst bij, want het is hoog tijd voor de pauze. Tot en met vers 21 van 1 Korinthe 12 vervolgens heeft de apostel het over de noodzakelijkheid van al die verschillende leden en van hun functie in de gemeente. Daarna doet hij er nog een schepje bovenop, want ja, dit is Korinthe natuurlijk. Dus krijgen wij vanaf vers 22 de gedachte dat vooral de minst eerbare leden noodzakelijk zijn, want dat staat er dan, hè. Waarna we ons altijd afvragen, wat is dat dan? Maar dat vertelt hij ons niet, dus ik denk dat ik het ook maar niet vertel. Maar er staat in vers 22, ja, veeleer de leden die ons dunken de zwakste des lichaams te zijn, die zijn nodig. Op het moment dat ik me daarin ga verdiepen, kom ik altijd terecht bij de blinde darm. Hè? Waarvan ik in ieder geval geleerd heb dat die nergens voor nodig is. Dus die kan je net zo goed missen als kiespijn. Maar in de praktijk dus als buikpijn. Als blinde darmpijn of zo, hoe het maar heten mag. Ik meen ooit eens een keer gelezen te hebben dat men uitgevonden had dat het toch ergens voor nodig was. Want vermoedelijk moest er iemand op promoveren. Dat denk ik dan altijd. Maar ik weet het niet. Maar daar kom je op terecht bij van het minst eervolle. Je weet niet waar het voor is, dus het zal er nergens voor zijn of zoiets. Dat weten wij niet. En dat is ook niet aan ons om dat verder te beoordelen. En zeker niet waar deze dingen worden toegepast binnen de gemeente. Schijnbaar onbelangrijke leden van de gemeente zijn toch nodig, dat staat er. En zelfs met grote nadruk. Namelijk, de leden die ons dunken de zwakste des lichaams te zijn, die zijn nodig. Namelijk die ons dunken de minst eerlijke, eervolle betekent dat gewoon, hè. Die ons dunken de minst eervolle leden des lichaams te zijn, dezelfde doen wij overvloediger eer aan. Wat ik daarbij bedenken kan. Ja, hè. Waarschijnlijk gaat het daarbij om die leden van het lichaam die wij bij voorkeur bedekt houden. En die bijna altijd bekleed zijn dus. Ik denk dat dit de beste manier is om het te zeggen. Ik denk ook dat hij het daarover heeft. Het eigenaardige is namelijk dat dikwijls wij op dat niveau terechtkomen wanneer de dingen zo duidelijk mogelijk moeten worden uitgelegd. Dat is in de Bijbel namelijk zo, hè. Maar dat weet iedereen. Daar hoef je niet veel voor geleerd te hebben om dat te kunnen begrijpen. Maar dat is wat hier staat. De minst eervolle leden des lichaams, dezelfde doen wij overvloediger eer aan. Die bekleden wij namelijk zo goed mogelijk. Maar ik denk altijd, je zal er maar last van hebben van die leden als ze niet goed functioneren. Toch? Dat is, hoogst hinderlijk, laat ik het zo zeggen. Het moet er wel zijn, maar we merken er liever niks van. Moet gewoon zijn werk doen zonder dat we daar problemen mee hebben. Daar komt het op neer, hè. Maar eer geven ze niet. Nou goed. Namelijk onze onsierlijke leden hebben overvloedige versiering. In de praktijk zal dat dus wel zijn bekleding. Anders zou ik het niet weten. En daarna staat er nog onze sierlijke leden hebben het niet van nodig. Daar hoeven we niet veel aan te doen. Die redden zich wel. Die zijn van zichzelf al zielig en van zichzelf ontvangen zij, of uit zichzelf ontvangen zij eer. Maar dan staat hier meteen, maar God heeft het lichaam al zo samengevoegd, gevende overvloediger eer aan hetgeen gebrek daaraan heeft. En dat betekent dus ook dat deze dingen rechtstreeks van toepassing gebracht worden op de gemeente. Het punt is namelijk dat bepaalde functies binnen de gemeente in de praktijk tamelijk eervol zijn. En dat aan de andere kant er functies zijn in de gemeente, gaven, verantwoordelijkheden, of hoe je ze maar noemt, die helemaal niet zo eervol zijn. Ik zeg altijd, je zal maar die koster wezen die de vloer moet aanvegen, de stoelen klaarzetten en dat soort dingen meer. En bij gebrek aan eer hebben die mensen zich verenigd in hoe heet dat, in een vakbond. Dus je hebt de kostersvakbond tegenwoordig. En hè, als de kerk meer dan zoveel leden heeft, dan moet er een koster bij komen enzovoort. Toch? Enzovoort. En zo komen ze dan toch aan hun trekjes. Ik heb altijd wat moeite mee met zulke dingen. Hè. De ergste vind ik altijd nog de vakbond van kerkorganisten. Die vind ik de moeilijkste. Als muzikant vooral. Dat vind ik de moeilijkste. Je mag blij zijn dat je potverdorie, dat je mag spelen in een kerk op een echt kerkorgel. Zou je gedacht zijn wat het je kost als je zo'n ding thuis zou moeten hebben? Toch? Dat denk ik altijd. Wat kost dat? Je moet er een zaal, een kerkgebouw bij bouwen voor de akoestiek, anders klinkt het ding nog niet. Ik heb iemand gekend, die was een orgelfanaat, die had een pijporgel staan in zijn bijkeuken. Een stuk van het dak van de bijkeuken was verhoogd voor die 16 voet register, zal ik maar zeggen, voor die lange pijpen enzovoort. Maar als je denkt dat het leuk klonk, helemaal niet. Dat leek nergens op. Dan kon je nog beter gewoon een solina hebben. Dat meen ik. Die klinkt namelijk ook niet, maar die is niet zo groot. En er zitten verennagelen in, dus die gaat nog een beetje met dat ding helemaal. Dus dat werkt. Ik bedoel maar te zeggen, je mag blij zijn dat je de gelegenheid krijgt om zo'n ding van een paar ton, want dat kost het minstens, als geen miljoenen zijn, om daarop te mogen spelen en dan nog de Heer te mogen dienen ook in zo'n kerk. Dat vind ik wel eigenlijk. Maar ja, ik zal er wel geen verstand van hebben, maar zoiets. Hè. Nou goed. Maar dat is een eervolle baan, in elk geval. Want dat is toch een eer, als je dat mag. Kennelijk ook omdat je het kunt. Ik vind dat een eer, toch wel. Maar er zijn baantjes te bedenken die veel minder eervol zijn. Die zelfs onopvallend zijn. Dus ze vallen pas op, als ze niet vervuld worden. Dan merk je eens hoe belangrijk het was. Nou, dat is waar het hier over gaat. Zodat inderdaad deze Corinthiërs zich hier niet af konden maken met de gedachte van, ja, daar heb ik niet mee te maken. Er zijn anderen voor, of dat is niet aan mij gegeven. Natuurlijk wel. Er is altijd wat. En daar gaat het maar om. Hè? Goed. Onze sierlijke leden, vers 24, hebben het niet voor nodig, maar God heeft het lichaam al zo samengevoegd, gevende overvloediger eer aan hetgeen gebrek aan die eer heeft. Opdat geen tweedracht in het lichaam zij, maar de leden voor elkander gelijke zorg zouden dragen. En de voorgaande verse waarin hij dus overvloediger eer geeft aan de minder eerlijke of eerbare leden, die voorgaande verse worden dus hier weer rechtgetrokken. Het is maar bij wijze van voorbeeld uiteraard. De gedachte is namelijk dat de functie, of dat de leden van het lichaam voor elkander, voor elk ander, gelijke zorg zouden dragen en dus gelijke eer zouden geven, omdat ze allen nodig zijn. Dat is waar het om gaat. Waarmee we terechtkomen bij de eenheid en de gelijkheid in die zin althans van de leden van het lichaam. Men zou voor elkander gelijke zorg dragen. Dat is wat er staat. En om maar eens een voorbeeld te noemen, betekent dat wij niet alleen zouden zorgen voor onze voorgangers, maar net zo goed voor alle andere broeders en zusters. Om maar eens wat te noemen. Daar valt waarschijnlijk wat minder eer mee in te leggen. Misschien, ik weet niet, want ik kan het niet goed beoordelen. Maar wellicht. Maar het punt is gewoon, het zou moeten gebeuren. Het gaat om eenheid van de gelovigen, die gelijkelijk behandeld zouden worden en waarvoor wij inderdaad gelijke zorg zouden dragen. Daar staat dus ook, het zij dat één lid lijdt, zo lijden al de leden mede. Dat kan alleen als er een kwestie, als er sprake is van gelijke gezindheid en een gevoel ook, een beleving van de verbondenheid die er is. Als die beleving er niet is, als die gezindheid er niet is, dan lijdt één lid en de anderen zeggen dan jammer voor dat lid. Maar hebben er zelf verder geen verdriet van. En waar het om gaat, is dat dat inderdaad gelijkelijk verdeeld zou zijn. Als één lid leidt, leiden alle leden mede. Dat kan je niet opleggen, dat is ook geen bevel. Het is de vaststelling van hoe dat gaat. Als het mij slecht gaat, gaat het met al mijn leden slecht. Of als het met één lid van het lichaam slecht gaat, komt het tot uitdrukking in alle anderen. Zo zit dat gewoon. Ik bedoel, als ik nou bij wijze van spreken pijn aan mijn voet had en ik sta hier de hele avond, dan zou je dat waarschijnlijk aan mijn gezicht zien. Of niet? Dat, zoiets, ik weet zo gewoon geen ander voorbeeld, maar zoiets. Hè. Ik weet wel voorbeelden, maar er schieten me altijd niet van die netten te binnen. Dus dat is het probleem, hè. Nou goed. Goed. Vaststelling van het feit dus, hè? Niet de opdracht. Vaststelling van een feit. Je kunt het ook niet als opdracht gebruiken. Zo van, als een lid leidt, moeten wij alle meeleiden. Zo wordt het wel eens geciteerd. Maar dat is een misverstand. Het is de vaststelling van een feit. Zo behoort het te zijn. En als het niet zo is, dan komt dat doordat de gezindheid ontbreekt. Dus, indien één lid leidt, zo leiden al de leden mede. Het komt rechtstreeks voor dat we voor elkaar de gelijke zorg zouden dragen. Vervolgens, vers 26. Het zij dat één lid verheerlijkt wordt, dat is het dus tegenovergestelde van lijden. Dat vind ik het aardige ervan, want het is bijbelse terminologie, lijden tegenover heerlijkheid. Dus indien, of het zij dat één lid verheerlijkt wordt, zo verblijden zich al de leden mede. Ook een belangrijk thema in verschillende brieven, waar gesproken wordt over onze gemeenschappelijke blijdschap. En die we in het licht van wandelen, we hebben gemeenschap met elkander en dan verblijden wij ons met elkander, zeggen de eerste versen van de eerste Johannesbrief. Nou goed. Een heel eenvoudig beeld, overigens vers 26 spreekt kennelijk gewoon over een menselijk lichaam. Maar daarin zegt vers 27, en gij lieden zijt het lichaam van Christus. En in het bijzonder, dat wil zeggen ieder voor zich of gewoon individueel. Want ik gebruik altijd het rare woord individueel. Maar dat komt omdat wij niet meer weten wat in het bijzonder betekent. Maar in het bijzonder betekent individueel. Hè? Zo staat het er ook. Gij lieden zijn het lichaam van Christus. En leden in het bijzonder. En dus zou vers 26 ook op de gelovigen als zodanig van toepassing zijn. Daarna komt de apostel terug bij het thema zoals we dat al tegenkwamen in vers 9. Eigenlijk is deze hele brief, of dit hele hoofdstuk, een soort van introversie. Het is een introversie. Dat betekent dat het hele hoofdstuk opgebouwd is feitelijk rondom het midden. Het versje wat in het midden staat, onthoud het maar. Wijst naar het midden, dat is een introversie. Wijst naar het midden en in het bijzonder dan naar vers 13. Dus het hart, om zo te zeggen, van dit hoofdstuk. En je kunt achterin het hoofdstuk beginnen te lezen. Naar voren. En dan ben je in vers 13 op het hoogtepunt. Je kunt ook voor in het hoofdstuk beginnen te lezen naar achteren. En dan houdt het ook bij vers 13 op. Dat is het hoogtepunt. Dat is het ongeveer. Vandaar dat we tegen het einde van het hoofdstuk weer een opsomming krijgen van gaven. Zoals we dat aan het begin van het hoofdstuk ook hadden. Weet je wel, het werkt zo naar het midden. Ik moet voor u tekenen. Zo naar het midden, toen naar vers 13. En van vers 13 weer terug. En het eerste deel komt overeen met het tweede deel enzovoort. Dat is eigenlijk de structuur van zo'n hoofdstuk. Maar ja, dat interesseert u misschien niks, dus laat me weer zitten. Maar het verklaart waarom die herhalingen voorkomen. Het is een aanvulling op wat eerder gezegd is. Namelijk, vers 28, God heeft er sommigen in de gemeente gesteld. Sommigen. Sommigen betekent weinigen. Niet veel, weinigen. En zeker niet allen. God heeft er sommigen in de gemeente gesteld. Ten eerste apostelen, ten tweede profeten, ten derde leraars. En wat er verder volgt, weten wij niet eens wat het is. En maakt ook verder niet uit. Heb je dat? Daar hebben we het al eerder over gehad namelijk. Over dat merkwaardige verschijnsel. En ik bedoel dat het dus waard is dat wij erop merken. Het merkwaardige verschijnsel dat gaven niet expliciet vermeld worden. Eenvoudig omdat die expliciete gaven nauwelijks bestaan. Ik bedoel dus verantwoordelijkheden die vast omschreven zijn. Functies die je zo zonder meer zou kunnen beschrijven. Er zijn er maar enkele. En hier worden ook maar enkele genoemd. En alle andere worden met vage, algemene termen genoemd. Omdat daar van alles onder kan vallen. En dat is in hoge mate bepaald dus eigenlijk door de omstandigheden. Door de tijd, zouden anderen zeggen. Maar er zijn bepaalde gaven, verantwoordelijkheden die expliciet genoemd kunnen worden. Dat gebeurt hier dus ook prompt weer. Namelijk, en ze staan zelfs op volgorde. Ten eerste apostelen. Ten tweede profeten. Ten derde leraars. Daarna krachten. Ja, wat is dat, een kracht? In gewoon Nederlands kan het gewoon een knecht zijn. En dat is het dan feitelijk, hè? Toch? Iemand is een goede kracht, betekent dat is een goede knecht. Dat kunnen we zeggen, zo iemand is een goede hulp, een behulpsel. Maar dan staat er weer verderop in dit vers. Ik zou niet eens dus het verschil weten tussen krachten en behulpsels. En daarna gaven der gezondmakingen, dat is een goede hulp. En dat gezondmakingen iets te maken heeft met kracht. Ja, dat is ook zo. Met andere woorden, je kunt natuurlijk, omdat je het nodig vindt, proberen het verschil te maken tussen krachten, gaven der gezondmakingen, behulpsels. Maar als nou blijkt dat het moeilijk is, waarom zou je niet precies tegenovergestelde doen en vaststellen dat hier niet nauwkeurig omschreven wordt waar het om gaat? Laat ik goed zeggen, krachten is niet nauwkeurig omschreven. Gaven der gezondmakingen weer wel, behulpsels weer niet. Regeringen, dat is een goede hulp hoor, als er een goede regering is, zou ik maar zeggen. Sommige dingen moeten namelijk wel degelijk geregeld worden, vandaar regeringen. Ik zal maar zeggen, het is handig als je een penningmeester hebt. Dat lijkt mij het meest voor de hand liggende functie wat betreft bestuur, zou ik dan maar zeggen. Dan moet iets onder controle gehouden worden. Nou, dan heb je zoiets, hè. Regeringen, noem maar wat. Menigerlei talen is uiteraard weer wel specifiek, maar let op hoe het om en om gaat, hè. En daarna wijst de apostel erop dat niet allen dezelfde functie hebben. Zijn ze alle apostelen? Nee. Zijn ze alle profeten? Nee. Zijn ze alle leraars? Nee. Zijn ze alle krachten? Nee. Enzovoort. Waarna spreken in tongen ook nog genoemd wordt. En daarna de gave dan, hoe heet het ook alweer? Vertolking van tongen wordt dat genoemd. Hè? De uitlegging der talen. Vertolking van tongen. Om eens wat te allitereren. Het punt is gewoon dat die gaven allemaal verschillend zijn. En voor zover er specifieke gaven zijn, worden ze genummerd. En worden ze in volgorde van belangrijkheid gezet. Dat is namelijk zo, omdat het daarbij gaat om wat wij nou echt zouden moeten noemen geestelijke gaven. In de zin van dat ook de verantwoordelijkheid die men heeft, wanneer men die gave heeft, een geestelijk is. En ligt dus op het terrein van de geestelijke dingen. Wat ik net een penningmeester noem, daar kan ik dan makkelijk even aan toevoegen, dat dat niet met geestelijke dingen te maken heeft, maar met penningen en daar is weinig geestelijks aan. Dat heet aarts, en in het Nederlands aartslijk. Je zal maar zonde zitten, zeg. Nou goed. Goed. Niet onbelangrijk, maar het ligt op een ander niveau. En dat geldt voor zelfs dingen als gaven der gezondmakingen ook. Want het ligt puur op het niveau van het lichaam en dus op het niveau van het aardse. En de andere dingen waarschijnlijk ook. Het spreken in tongen moeten we het nog uitgebreid over hebben. Want dat ligt ongeveer op het laagste niveau wat er is, volgens de Bijbel zelf. In elk geval volgens hoofdstuk 14. En als spreken in tongen ligt op het laagste niveau, waar dan vertolking van tongen? dat ligt, daar zijn we toch eens. Ik dacht dat het aan mij lag. Dat ligt dan dus nog lager. Want die laatste is afhankelijk van die eerdere. Dus die eerdere er niet is, is die andere er ook niet. Hè? Het is geen tongen zijn. Er is ook geen vertolking van tongen. Dat lijkt me duidelijk. Ze zijn er ook niet, maar dat is een ander verhaal. Want dat komt pas in het volgende hoofdstuk. Eigenlijk de volgende twee hoofdstukken. Maar kijk, als ik de vergelijking zou maken, even snel, zo even uit het hoofd met Efeze. Daar wordt ook betoogd dat de gelovigen delen hebben aan de eenheid van het nieuwe verbond. Dat er sprake is van een eenheid des geestes door de band des vredes. Of in wat minder plechtig Nederlands, daar sprake van een geestelijke eenheid door het nieuwe verbond. Ik blijf een slappe term vinden hoor, nieuwe verbond. Want ik prefereer altijd eeuwig verbond of verbond des vredes. Dat is namelijk het nieuwe verbond en het zegt er meer over. Hè? Maar goed, geestelijke eenheid door het verbond des vredes. Die eenheid is er. Niettemin wordt ook daar gezegd, er is verscheidenheid binnen die eenheid, binnen die gemeente. Want die verscheidenheid wordt in ieder geval tot stand gebracht door de verschillende gaven die God aan de gemeente gegeven heeft. En hij heeft aan de gemeente gegeven sommigen tot apostelen, staat daar, sommigen tot profeten, sommigen tot evangelisten en sommigen tot herders en leraars. Meer niet. En het aardige is dat daar dus helemaal niet ingegaan wordt op krachten, gezondmakingen, behulpsels, regeringen, menigerlei talen of hoe ze allemaal maar heten mogen. Daar beperkt de apostel zich zelfs tot wat men geneigd is te noemen de geestelijke ambten. Ik heb altijd moeite met die uitdrukkingen. Niet dat ze niet verantwoord zijn, dat zijn ze wel, maar daarom juist. Er zijn geen manieren om dat eenvoudiger te zeggen. En dat stoort me soms wel eens, maar zo is dat nou eenmaal. Apostelen, profeten, evangelisten en leraars. Want u weet, herder neem ik nooit in het rijtje op. Eenvoudig omdat het in het vers ook niet echt gebeurt. Hè. Ze worden maar vier ambten genoemd, niet vijf. Herder is namelijk geen geestelijk ambt. Herder ik zeg altijd, dat is een agrarisch beroep. En het hoort in het rijtje helemaal niet thuis. De term wordt daar ook gebruikt in de overdrachtelijke betekenis, waar we zo aan gewend zijn dat ons dat nauwelijks meer opvalt. Want een herder is gewoon een leraar en daar staat er ook gewoon achter. En als hij een leraar is, is hij een herder. Daar is geen verschil tussen. Dus het blijft apostelen, profeten, evangelisten, herders en leraars en meer niet. Dat zijn wat wij noemen de geestelijke ambten, omdat ze rechtstreeks van doen hebben met wat dan ook weer plechtig heet de bediening van het woord. Op verschillende manieren, maar ze hebben daarmee van doen. In dit rijtje, hier in 1 Korinthe 12, worden de evangelisten niet eens genoemd. Toch? Daar hebben we alleen apostelen, profeten, ten derde leraars, dat is aardig, want in Efeze worden maar vier genoemd. En de derde uit dat rijtje, maar daar staan geen nummers bij in Efeze 4, de derde uit dat rijtje, namelijk de evangelisten, worden hier niet genoemd en de leraars zijn nummer 3. Dat heeft te maken met de andere structuur van dat vers, maar goed, daar ga ik nou niet op in, op die dingen. Maar eerst gewoon even dit vers, even de functieomschrijving dan. Er staat hier de eerste apostel, tweede profeet, derde leraars. Dat is kennelijk een logische volgorde. Want daarna staat er gewoon algemeen, daarna, wat het ook wezen mag, is geen rangorde meer. Maar hier, dit staat nog in rangorde. Apostelen, profeten, leraars. En genadigheid doet zich overigens voor dat volgens het volgende hoofdstuk, en ook het hoofdstuk wat daarop volgt, maar in ieder geval volgens hoofdstuk 13, de eerste twee van die drie overigens verdwenen zijn. Dat wil zeggen, die gaven zijn er niet meer. Dat is mijn schuld niet. Het punt is gewoon dat God die verantwoordelijkheid niet meer aan mensen geeft. Om de eenvoudige reden, en dan heb ik al gezegd, dat al deze gaven, alle gaven, op een of andere wijze tijdgebonden zijn. Dat wil zeggen, tijd natuurlijk niet, want met de klok heeft niks te maken. Maar gebonden zijn aan de omstandigheden, want dat is wat het is. Ik zeg altijd, tijd verandert nooit, maar de omstandigheden wel. He? En een veranderde omstandigheden geeft behoefte aan andere verantwoordelijkheden. En zelfs als we het hetzelfde zouden noemen, komt nog wel eens wezen dat door de veranderde omstandigheden ze een andere inhoud krijgen. Dat kan ook allemaal nog. Niet dat ik daar nou meteen voorbeelden van heb, maar dat kan allemaal nog. Want al deze gaven hebben een praktische functie binnen het geheel. En ze worden niet nauwkeuriger omschreven, omdat de behoefte aan die verantwoordelijkheden, de behoefte aan mensen die die verantwoordelijkheden dragen, dus in hoge mate bepaald wordt door de omstandigheden. Kijk, als je geen kerkorgel hebt, hoeft er ook niemand op te spelen, bedoel ik maar, hè. Als je geen kerkgebouw hebt, hoeft ook niemand hem aan te vegen. Als de mensen sowieso geen koffie drinken, ja, hoeft het ook niet gezet te worden, bij wijze van spreken. Toch? Nou, enzovoorts. Dus dat is afhankelijk van omstandigheden. Dat geldt voor al die gaven, ook voor die eerste. Namelijk apostelen en profeten in elk geval, leraars natuurlijk ook, want de inhoud van hun bediening is ook in hoge mate bepaald door de omstandigheden uiteraard. Hè. Maar goed, daar hebben we het nou even niet over. Het punt is namelijk dat naar Bijbelse maatstaven een apostel is wat het woord zegt dat hij is, namelijk een gezondene. Maar het is niet voor niks dat de vertalers het woord apostel niet vertaald hebben, want het is gewoon een Grieks woord en men heeft het gewoon laten staan. Zij het dan dat men het geschreven heeft met Nederlandse lettertjes, hè? Maar het is gewoon een Grieks woord. Men heeft het niet vertaald omdat men van mening was dat er geen Nederlands woord is wat de Bijbelse inhoud van dit woord dekt. Begrijp je me goed? Natuurlijk is het wel te vertalen. Apostel, een apostel is iemand die gezonder is. Een gezondere, een missionaris, een zendeling dus. Maar de reden waarom de vertalers niet vertaald hebben is omdat zij van mening zijn dat dit woord, de betekenis van dat woord, anders is dan alleen maar die van iemand die uitgezonden is om een boodschap te doen. Heb je dat? En het enige verschil is dat naar Bijbelse maatstaven kennelijk een gezondene, een apostel dus, iemand is die gezonden is door de Heer zelf. En ik moet eigenlijk zeggen, persoonlijk. En daarna uitleggen dat ik onder persoonlijk versta door de zichtbare Heer. Want dat is wat persoonlijk, binnen Bijbels jargon in elk geval, betekent. En het betekent gewoon dat de apostelen zijn omdat zij door de Heer zelf, die zij gezien hebben dus, door de Heer zelf, door Jezus zelf, en met opzet nou zonder de titel, voor alle duidelijkheid, zij zijn door Jezus zelf gezonden. Er zijn er daarna nog veel meer gezonden, maar niet door Jezus zelf. Misschien wel door Christus, ongetwijfeld door Christus bedoel ik, maar niet allemaal wellicht, maar dat doet er nou niet toe. Maar het gaat erom dat het begrip apostel in de Bijbel de betekenis heeft van iemand die door de Heer Jezus zelf gezonden is. Doordat de Heer Jezus zelf aan hem, de apostel dus, verschenen is. En als Paulus zijn apostelambt verdedigt, zoals dat zo fraai heet, dan zegt hij uitdrukkelijk erbij dat hij de Heer gezien heeft, dat de Heer namelijk aan hem verschenen is. Dus het gaat dus om een zeer persoonlijke zending. En dat is niet wat wij onder het woord missionaris of zendeling verstaan, en daarom kan je het ook niet zo vertalen. Heb je dat nog? Maar aangezien de Heer zich al in geen eeuwen meer rechtstreeks zichtbaar openbaart, omdat dat ook niet de bedoeling was van onze bedeling. Sterker nog, het was de bedoeling dat hij dat juist niet zou doen. Het is zelfs een van de belangrijkste kenmerken van onze bedeling. Daarom zijn er ook geen apostelen meer in de Bijbelse betekenis van de term. Ben ik niet een apostel, heb ik niet de Heer gezien? Lijkt me duidelijk genoeg. Paulus spreekt over degene die voor hem apostelen waren, en hij doelt kennelijk in ieder geval op de twaalven, de discipelen die door de Heer Jezus zelf uitgezonden waren, enzovoorts. Nog anderen daarna ook. ook na de opstanding van Christus. Maar het hele punt is gewoon dat bij de aanvang van onze tegenwoordige bedeling de Heer Jezus zelf zijn personeel aan het werk gezet heeft. En daarmee heel de gang van zaken in onze tegenwoordige bedeling in gang gezet heeft. U weet wel, met één forse duw en dat was het dan. En ik weet niet of u geneigd bent iemand als Timotheus een apostel te noemen. Ik ben wel geneigd om zo te noemen, ik mag het niet doen. Want naar Bijbels begrip is hij dat niet. Want hij was wel gezonden, maar door wie? Dat bedoel ik, door wie persoonlijk wilde ik vragen? Welke zichtbare gedaante? Wel door die van Paulus. En het blijkt ook inderdaad zo te zijn dat de apostolischen, of hoe je ze maar noemt tegenwoordig, inderdaad toch wel een, laten we zeggen, één been hebben om op te staan, het andere been niet. Dus die hangen namelijk de redenering aan, dat de apostelen opnieuw, de eerste apostelen, opnieuw apostelen aanstelden. De gangbare redenering is trouwens dat er 12 zouden moeten zijn. En dat elk van de oorspronkelijke 12 elk weer een opvolger zou aanstellen enzovoort. En zo zouden er ook in onze dagen dan nog steeds 12 apostelen zijn of zoiets. Ik geloof dat er wat haken en ogen aan de redenering zaten, maar in theorie was dat ongeveer de gedachte. Nou, waar ze gelijk in hebben is dat alle apostelen mensen hebben aangesteld die hen zouden, ja, opvolgen bedoel ik niet zozeer, maar die hun navolgers zouden zijn. Aan wie zij hun bediening, dan wel een deel van hun bediening, overdroegen. Het punt is echter dat die opvolgers daardoor niet apostelen worden in de Bijbelse zin. En dat het er ook niet om gaat dat één apostel één opvolger aanstelt. Maar het leuke van de hele opvatting vind ik dat die zeer dicht komt bij de overigens zeer onbekende, maar niettemin Bijbelse opvatting, dat diegenen die het woord dienen, die bedienaren zijn des heiligen evangeliums, mag je dat nog zo zeggen tegenwoordig, broer. Nou, zo heette dat vroeger. Dat die volgens de Bijbel inderdaad aangesteld worden, aangewezen worden, of hoe je dat maar moet noemen, niet door de gelovigen, niet door de gemeente, maar door iemand die al aangesteld was, zal ik maar zeggen. Heb je dat? Of niet? Het is heel eenvoudig. Die apostolici die kunnen dus bewijzen dat die apostelen, die eerste apostelen, gewoon duidelijke opvolgers hadden. En van Paulus kun je er in ieder geval 2 aanwijzen. Minimaal 2. Namelijk Timotheus en Titus. Daar zullen er meer geweest zijn. En ik weet er nog wel een paar trouwens. Niet meer uit de Bijbelse, maar de ongewijde geschiedenis. Dus dat mag ik niet vertellen uit de kerkgeschiedenis. Hetzelfde geldt voor andere apostelen. Net zo goed. Want de Bijbelse gedachte is dat die functie op een of andere wijze doorgegeven zal worden. Begrijp je me goed? De apostelen, de oorspronkelijke, stonden niet in de plaats van Christus. Niet zij bepaalden wie hun werk zal voortzetten, om zo te zeggen. En bovendien, het gaat ook niet echt om het voortzetten van hun werk. Dat is ook een misverstand. Dat is namelijk niet zo. Ieder zou zijn eigen bediening hebben. Maar het punt is natuurlijk wel dat zoals het vroeger ging in het ambachtsonderwijs, heel vroeger wel te verstaan, zou het ook gaan in deze dingen. Namelijk het vak zou onderwezen worden door degene uiteraard die erkent het vak verstaat, om zo te zeggen. Het vak zou onderwezen worden aan anderen die daarmee automatisch beschouwd worden als opvolgers. Niet zozeer als persoonlijk erfgenaam, maar wel als degene die het werk voortzetten. Die er wat aan toevoegen, die er wat aan afdoen, die het aanpassen enzovoorts. Maar die in de eerste plaats hun kennis ontvangen van iemand die het vak verstaat. Dat is het eigenlijk. Het probleem van onze scholen is dikwijls dat daarin lesgegeven wordt door mensen die het vak wel ook geleerd hebben, maar ook op een school en die het nooit gepraktiseerd hebben en dikwijls geen flauw idee hebben wat er in de praktijk voor komt kijken. Heb je dat? Ja, dan ga je naar een ambachtsschool. Er staat een onderwijzer voor. Dat was vroeger, dus daar kan ik het nou wel vertellen. Er staat een onderwijzer voor die in de praktijk zich als ambachtsman niet kon handhaven. Of iets dergelijks. En die toen maar het onderwijs ingegaan is. Zoiets. Uitzonderingen dagen later. Altijd natuurlijk uitzonderingen dagen later. Maar zo gebeurt dat. Toch? Dat is hoogst vervelend. En in ieder geval, als zo iemand jarenlang voor de klas staat en het vak niet zelf meer gepraktiseerd heeft, weet hij nauwelijks nog wat over gaat. Dat zo is het eigenlijk. Hè? Ik bedoel er niet lelijk over te doen, maar dit werkt dus op termijn niet. Wat vroeger gebeurde, is dat je als jongen in de leer gedaan werd bij iemand die het vak verstond, bij een meester, want dat is de meester. De meester was niet de man die voor de klas stond, maar de meester was de man die het vak dagelijks uitoefende. Heb je dat nog? Dat was de meester. De meester Schoenlapper. En hoe dat allemaal maar heten mocht. Hè? Meester Timmerman, meester Metselaar enzovoorts. En als jongen werd je dan verhuurd. Nee, niet verhuurd. Werd je ingekocht. Want zo was het eigenlijk. Hè? Werd je in de leer gedaan bij zo'n meester. Dan moest je geld meebrengen overigens. Hè? En dan mocht je die man helpen bij zijn werk. Mocht op zijn vingers kijken enzovoorts. En misschien ook eens wat doen. Zo ging dat hoor. En dan werd je, hoe heette dat? Werd je gezel. Hoe heette dat? Gezel. Dat was tenminste in het fietsenmakersbedrijf zo. Maar vooruit. Gezel. En wat nog meer. Maar uiteindelijk dan. Weet ik veel. En dan. En daarna kon je alsnog ook meester worden. Moest je je meesterstuk maken. Zo heet dat. Hè? Tegenwoordig hoe moet je dat alleen maar schrijven. Kun je op afstuderen. Omdat je bij elkaar. Kunt bazelen. Nou goed, laat maar zitten. Zie, in sommige kringen bestaat dit verschijnsel nog, maar in een ambachtelijke kring is dat helaas al niet meer zo. Maar het punt is wel dat dat de manier was waarop bepaalde, laten we zeggen, vakbekwaamheid, wat natuurlijk een raar woord is in dit verband, maar op die manier werd, laten we zeggen, de know-how werd doorgegeven. Het goede voorbeeld vind ik altijd dat van de apostel Paulus. Die op, ik meen, misschien vergis ik me nou. Maar ik meen dat hij op zijn eerste zendingsreis, dat was die van Barnabas trouwens. Ik moet dus eerder beginnen. Barnabas nam Paulus mee. Die haalde hem bij zijn moeder thuis vandaan. Na jaren. Achteraf ben ik trouwens geneigd te zeggen bij zijn vader vandaan. Want zijn moeder was kennelijk een Jodin en zijn vader een Romein. Ik denk dus dat hij bij zijn vader vandaan gehaald. Maar dat terzijde, Barnabas haalde hem thuis vandaan, zou ik maar zeggen, uit Tarsen enzovoort. En nam hem mee op zijn, Barnabas, zijn eerste zendingsreis. En daar begint het verschijnsel al. Opdat Paulus inderdaad in het keelzog van Barnabas bij wijze van spreken het vak zou leren. Als je dan zegt, ja, maar het is geen vak of ambacht, zeg ik, nou, dan misschien niet. Dan moet ik een ander woord daarvoor zien te bedenken. Maar ik hoop dat we even begrijpen waar het over gaat. Hij werd meegenomen opdat hij zou zien wat ervoor komt kijken. Hoe dat werkt ongeveer, zal ik maar zeggen. Wat hij ervaring zal doen. Opdat hij in het wereldje, het evangelische wereldje van die dagen, zendingswereldje, hoe noem je dat maar, zou thuis geraken enzovoort. En, zo de dingen zou leren. Ik meen dat het op diezelfde reis was, maar ik kan me vergissen, dat Paulus kennis maakte met ene Timotheus. Waar het was, ben ik ook vergeten. Maar goed. Maar hij maakte kennis met ene Timotheus, waar verder niks uit voortkwam. Want Barnabas en Paulus gingen gewoon weer terug op dezelfde route als waar langs ze gekomen waren. Maar de volgende ronde ging Paulus alleen. Barnabas ging niet mee. Paulus ging dus alleen. En op die ronde, meen ik, want ik kan in de war zijn tussen eerste, tweede en derde zendingsreis. Maar op de volgende ronde ging Paulus alleen. En toen kwam hij weer langs de plaats waar Timotheus was. En toen zei hij tegen de moeder van Timotheus, geef die jongen maar mee, die neem ik wel mee. En dan denkt u, dat is raar. Dan zeg ik, dat is helemaal niet raar. Want zo gebeurde dat vroeger. Als je een vak wilde leren, dan ging je met iemand mee. Of het was andersom. Een meester zei, die jongen, dat zie ik al, die zou een goeie zijn in mijn vak. En zegt, geef die maar mee. dan leer ik het hem wel. Zoiets. Nou, dat is dus wat ook gebeurd is. Niks bijzonders aan eigenlijk. Maar zo gebeurde het. Paulus nam Timotheus mee. En langzamerhand moest Timotheus wat meer dan alleen de tas dragen van Paulus enzovoorts. Begrijp je wel? Hij zond hem eens weg om in de naburige dorp orde, of stad, orde op zaken te stellen. Hij liet hem achter in Korinthe of zo. Want nou kan ik me heel makkelijk vergissen hoor, bij wat ik nu zeg. Die geschiedenis kan ik niet zo goed onthouden. Maar zoiets was dat. En zo leerde Timotheus bij wijze van spreken dan het vak. En Paulus schrijft hem af en toe een brief. Zodat hij zwart op wit ook nog wat heeft waar hij zich aan vast kan houden. En in elk geval, wij hebben twee brieven van Paulus aan Timotheus. Waarin hij Timotheus wijst op niet alleen wat hij zou moeten doen, maar ook op de verantwoordelijkheid die hij zelfstandig zou moeten dragen. Dat is waar het om gaat. En zo gaat dat verder. Wij weten uit de kerkgeschiedenis overigens weer hoe het met Timotheus verder ging. Want de geschiedenis hield niet op. Zo gaat dat verder. Zo wordt dat doorgegeven. En dat is altijd de gebruikelijke gang van zaken geweest. Totdat de kerkelijke organisatie op gang kwam. Toen zeiden we, ja, dat kunnen we allemaal zomaar niet laten worden. Die lui moeten allemaal precies dezelfde opleiding ontvangen. Wat een onzin. Alsof ze allemaal precies dezelfde inhoud zouden moeten geven aan hun bediening. En het op dezelfde wijze zouden moeten praktiseren. Maar dat is het dan. We moeten één opleiding hebben voor al die geestelijken, hè, zal ik dat maar zeggen. En er moet controle op zijn van hoger hand enzovoorts. En ze moeten niet aangewezen of geselecteerd worden door één man. Want dat is veel te eenzijdig. Daar heb je geen controle op enzovoorts. En zo wordt dus de geest buiten werking gesteld. Want je kunt wel zeggen, maar het is toch nuttig als dat zo gecontroleerd wordt. Dat behoedt de situatie voor misstanden. Dan zeg ik ongetwijfeld waar wij het hebben over menselijke organisatie. Over de organisatie van menselijke activiteiten. Ongetwijfeld is dat een redelijk goed systeem. Mits het niet uit de hand loopt. Maar het is een redelijk goed systeem. Maar in deze dingen is dat geen goed systeem. Integendeel. Want hiermee loopt het namelijk meteen in één klap volledig uit de hand. Daar wordt namelijk de geest buiten werking gesteld en dan is het al uit de hand gelopen. Terwijl als het zo zou gaan zoals de Bijbel het leert, op deze wijze, namelijk van de een geeft door aan de ander enzovoort, de ander is navolger van de een, of hoe je dat maar zeggen mag, dan heeft de geest alle mogelijkheid om daar invloed op uit te oefenen en te corrigeren en wat het maar wezen mag. En blijft het dus gewoon een levend en natuurlijk organisme. Want zo werkt dat gewoon. Wij alle kennen het verschijnsel, dat meen ik, wij alle kennen het verschijnsel dat wij in ons leven het voorbeeld nemen toch aan anderen. Meestal ouderen die wij respecteren en die wij dus tot op zekere hoogte en in bepaalde gebieden navolgen. Ik heb het niet over gemeentelijke dingen, ik heb het gewoon over de oude mens, dat is nou eenmaal zo. En het is ook de natuurlijke gang van zaken, maar dat hebben we hier al eens een keer uitgelegd. Maar in geestelijk gebied, dat wil zeggen op gemeentelijk terrein, hebben we dat precies hetzelfde. En ik bedoel ook nog maar gewoon zo van, je zal kerkorganist worden, dan heb je toch ook je voorbeelden. Dan zeg je toch ook, nou die kerkorganist, dat spreekt me niet zo aan, maar die, dat zie ik zitten. Die manier ongeveer, weet je wel, de stijl, wat er me wezen mag, die manier van doen, dat spreekt aan en dat wordt nagevolgd enzovoorts. Het hoeft niet één te zijn, dat kan meerdere zijn, maar het is de normale manier waarop een mens zich ontwikkelt. En het zou ook de normale manier zijn waarop gelovigen binnen de gemeente tot ontwikkeling komen. En dat geldt in wezen dus voor alle gaven, om niet het woord ambten dan te moeten gebruiken, maar dat geldt voor alle gaven. Zo zou dat gaan en dat geldt net zo goed voor die apostelen, met dit verschil dan, dat alleen die eerste generatie bestond uit officieel apostelen, omdat ze door de Heer zelf waren aangewezen en aangesteld. Maar op dezelfde manier, de Heer zei, kom jij maar mee. En jij ook. Hij plukte ze uit de boom. Dat is nog waar ook, ja. Ik moest er even over nadenken. Eerst uit de boot en daarna uit de boom. He? Want de heer ging bij Zacchaeus naar huis. Maar ik heb afgelopen jaar heb ik het graf van Zacchaeus nog bezocht in Limoges. Limoges moet je zeggen, geloof ik. Hè? Limoges volgens mij. Dat heb ik gehoord bij de Tour de France, maar dat is een andere vrouw. Limoges, daar in de buurt in elk geval. Ik dacht dat het daar in de buurt was. Het daar? Nou, daar in de buurt in elk geval. Ergens midden in Frankrijk, waar die man inderdaad uiteindelijk zich gevestigd heeft en waar hij gewerkt heeft. Maar goed, daar gaat het nou niet verder om. Maar het gaat erom dat ze door de heren wel degelijk aangewezen werden. Kom maar mee. Ging niet altijd goed, dat heb je ook gelezen in de Bijbel. Liep hier en daar wel eens mis, maar dat is de normale gang van zaken. Men moet dan natuurlijk willen volgen, dat is een andere vrouw. Maar dat is de normale manier van doen en zo zou het eigenlijk ook gaan. Maar de volgende generatie mag je niet meer noemen apostelen. Eenvoudig omdat ze niet door de Heer zelf persoonlijk zijn aangesteld. De term apostel heeft dus alles te maken met die eerste generatie die van navolgers van Jezus van Nazareth, leerlingen in de Rooms-Katholieke vertalingen, discipelen in onze vertaling, maar gewoon navolgers die van hem als het ware hun vak, of moet ik gewoon zeggen hun bediening, geleerd hebben, die door hem zijn onderwezen en door hem werden uitgezonden, zodat ze inderdaad wel degelijk zendelingen waren, maar in heel specifieke betekenis van het woord. En daar bleef het dan bij, met als gevolg dat wij inderdaad in onze dagen geen apostelen kennen en dus ook niet mensen met dezelfde autoriteit als die deze apostelen in de tijd hadden. En om even snel door te schieten, wat profeten betreft, ook die kennen wij alleen uit de eerste generatie van onze tegenwoordige bedeling, om de dood eenvoudige reden dat het de generatie was die waarin of door wie het Nieuwe Testament, namelijk de Nieuwtestamentische Bijbelboeken, geschreven zouden worden. Om het nu even eenvoudig te houden, want we komen er uitgebreid op terug. En nadat dat gebeurd is en nadat God gezegd heeft wat hij wilde zeggen, alvorens als het ware de hemel te sluiten, nadat dat gebeurd was, gaf God niet meer de gave van profetie en hebben wij geen profeten meer. Wel imitators. Ja, dat is nu helemaal zo. Als iemand zich profeet noemt of voor profeet wordt uitgemaakt of zo, dan hebben we van doen met imitators, zal ik maar zeggen. Maar ze zijn het niet, want het is namelijk afhankelijk niet van wie die man of zelfs vrouw is, maar het is afhankelijk van of werkelijk de Heer rechtstreeks spreekt. En aangezien dat niet het geval is, omdat dat volstrekt in strijd is met onze tegenwoordige bedeling, kennen wij dus ook geen profeten meer. En houden wij dus over uit het rijtje van Efeze, evangelisten en leraars. En uit het rijtje van Korinthe inderdaad, leraars. Wat het geestelijk aan betreft. Evangelisten uiteraard ook, maar ze worden hier niet eens genoemd. Nou goed, ik moet het daarbij laten. Om destijds wil. Dit is wel een kwestie van tijd, dus. Maar we komen de volgende keer uiteraard op terug.